only believe. Only believe. All things are. Only believe.
Laten we nu voor een paar ogenblikken blijven staan terwijl we onze hoofden buigen. Ik vraag me af, terwijl we onze hoofden en harten gebogen hebben, of er vanavond een speciaal verzoek is dat u wilt voorleggen aan God. Een speciaal iets. Wilt u het dan bekendmaken door uw hand op te steken? Hij weet precies wat u nu van nodig hebt. Denk nu gewoon in uw hart aan wat het is. Onze hemelse Vader, we zijn vanavond zo blij dat wij dat grote voorrecht hebben om Vader te zeggen tegen de Schepper van de hemelen en de aarde. En we zijn zo blij om te weten dat wij hier vanavond samengekomen zijn in hemelse plaatsen in Christus, uw Zoon. En hij beloofde dat als wij iets zouden vragen in zijn naam, het ons geschonken zou worden. Heere, u hebt elke hand gezien die omhoog ging. U weet wat achter die hand was. Er was een verzoek om iets en ik bied mijn gebed aan met het hunne. Door geloof komen wij nu tot de grote ivoren troon van God. Daar, terwijl we het bloed van de Heer Jezus daar op het altaar zien liggen, om ons te verzekeren dat ons verzoek beantwoord is, dan blijft er maar één ding over. Als wij zullen geloven dat wij ontvangen waar wij om vragen, dan zal het ons geschonken worden. Help ons ongeloof. En Vader, wij bidden vanavond dat als wij het woord openen, u het aan ons wilt openbaren. U bent degene die het geschreven hebt. En wij bidden dat u het aan ons bekend maakt en dan onder ons komt en het doet leven en bewijst dat u in dit uur van grote wetenschappelijke prestatie en wanneer de kerk koud wordt en wegleidt in vormen en geloofsbelijdenissen, dat u dezelfde blijft voor diegenen die geloven dat u dezelfde bent, dat u dezelfde God bent die de kracht uitstortte tijdens Pinksteren. U bent dezelfde God die wandelde met de discipelen, degene die met Mozes in de woestijn was. En u bent dezelfde vanavond. Zegen ons nu tezamen als wij gemeenschap hebben rond het woord. In Jezus Christus' naam vragen wij dit. Amen. U mag gaan zitten. Zoals altijd, het een groot voorrecht achtend om te zijn waar Gods mensen vergaderd zijn. Want ik weet zeker dat Christus in ons midden is. En wij zijn de Heere God dankbaar voor het horen van het goede bericht van gisteravond. En het toont ons nog steeds dat God de zieke en aangevochtenen geneest. En nu is er, als wij gewoon onze gedachten gericht kunnen houden op Christus en weten dat zijn tegenwoordigheid hier is en dat hij elke verlossende zegen waarvoor hij gestorven is al voor u heeft verzekerd, het is het uwe, het enige wat u hoeft te doen is het te geloven. En nu vertrouwen wij dat u vandaag een goede rust hebt gehad en u zal proberen zo snel mogelijk buiten te krijgen vanavond en dan morgenavond, zijnde donderdagavond en dan vrijdagavond en dan zaterdagmorgen het ontbijt. Ik wil de gemeente vanavond een verzoek doen van broeder Carl Williams van de Phoenix afdeling, de voorzitter van de Phoenix afdeling. Zijn 85-jarige vader heeft vanmiddag een beroerte gehad. En hij zou hier vanavond zijn. En hij moest naar ergens in het noorden vliegen om zijn vader te zien. En ik begon gelijk voor die oude makker te bidden. Een paar weken geleden was ik bij hem daar in Albuquerque, waar we een conventie hadden. En hij was levendiger dan zijn zoon. En vanavond ligt hij, beroerte, 85 jaar oud. Maar ik geloof met heel mijn hart dat God die beroerte van hem weg gaat halen. Ik geloof het, zie. Want toen ik in gebed was, kon ik hem gewoon zien bewegen. En hij, je hebt geen beroerte wanneer je kunt bewegen, weet u. Dus hij, ik weet dat hij beter zal worden, of zelfs helemaal gezond. En we zijn dankbaar voor het geloof, het bewijs, iets met ons, dat tot ons spreekt. En wij weten het, er is geen raden meer bij. We hebben jarenlang het woord van God gehad. En nu hebben wij de God van het woord, zie. En hij doet het wat zijn woord zegt. Dus het is waar, een van de laatste grote tekenen die aan de gemeente beloofd zijn voor de komst van de Heer. Niet lang geleden waren mijn zoon en ik gingen naar Bombay in India, waar wij, geloof ik, de grootste altaaroproep hadden die de Heer ooit bij mij in onze samenkomsten gedaan heeft. Het was, we konden niet schatten hoeveel er tot Christus waren gekomen, omdat het op ongeveer 500.000 geschat was in één bijeenkomst, ongeveer 500.000. En het was een zeer inspannende tijd. En er waren Hindoes, de heilige mensen. En oh my, over religie gesproken, India heeft het. Die middag werd ik gastvrij ontvangen door 17 verschillende religies van India. En elk van hen ontkende Jezus Christus. En ieder. Mohammedaan, Boeddhist, Sikh, Jain. Oh, zoveel van hen. En ik zei helemaal niets. Ik luisterde gewoon naar hen. Toen wij moesten onze schoenen uitdoen om de tempel van de Jains binnen te gaan. En die avond, voor een menigte waarvan ik het einde niet kon zien. En toen de mensen begonnen te komen, het leger moest de mensen één voor één laten komen. De eerste die kwam was een Melaatse. Hij had geen armen en de oren waren weggeteerd. Iedereen wist natuurlijk wat zijn moeite was. En toen, nadat er 2 of 3 gepasseerd waren, wel, daar was de Heilige Geest openbarend. Natuurlijk, wanneer de zalving komt, kun je vertellen wat de mensen denken. Zie, je pikt het op. En zij dachten dat het zoiets als telepathie was. En ieder die weet wat telepathie is, En als u dacht dat zoiets als de onderscheiding van de Heilige Geest telepathie zou zijn, wel, dan weet u niet veel van telepathie. Dus deze heilige mannen, en Raja's enzovoorts, toen op hun kussens, en dus zij waren op elkaar gestapeld. 2 of 3 werden gedood door verstikking in de samenkomst. En probeerden gewoon op te stapelen. En ik had daar maar 2 dagen om te blijven. En ik kon geen bescherming krijgen, want ik moest het in de stad houden. Dat was de enige manier waarop wij bescherming konden krijgen. Buiten de stad was er een dame geweest die een beetje onrust had veroorzaakt. En 2 of 3 waren neergestoken. En ze wilde me geen bescherming buiten de stad geven. En het was zeker een verschrikkelijk iets om te zien. Maar ongeveer de 4de man die kwam, het was de 5de of de 4de, het was een blinde man. En hij was een bedelaar natuurlijk. India heeft 470 miljoen mensen. En het leek me net of zo'n 400 miljoen van hen bedelaars waren. Ik heb nog nooit zoveel bedelaars gezien. En het is zo'n meelijwekkend iets. Wanneer, wij weten niet hoe goed wij het hebben totdat u ooit zo'n reis als dat maakt. Hier ligt een moeder in de straat, haar kleine baby verhongert. Het kleine tandvlees van de baby komt tegen de lippen aan. De baby is klein, het kan niet meer huilen. De moeder is ook aan het verhongeren. Ze wil de baby aan u geven, het van sterfte weghouden. Alles om het van sterfte weg te houden. En hier, wel, neemt u het. Hier is een ander, hier, nog één. Oh, er is gewoon geen eind aan. En daar zijn ze. En zo jammerlijk. En ze zijn menselijke wezens waar Christus voor gestorven is. En daar, die avond, daar staande, kwam deze blinde man. De Heilige Geest zei, nu, hij is een bedelaar en hij is een zonaanbidder en hij is al 20 jaar blind. Wel, zodra dat werd gezegd, kon u het oppikken, weet u? Zij hebben u, wanneer u naar zo'n plaats gaat, kunt u maar beter weten waar u over spreekt. Want zij dagen u ertoe uit, gewoon op elk moment. En wees er maar beter zeker van dat God u gezonden heeft. U speelt daar geen kerkje. U moet werkelijk hebben waar u over spreekt. Hier in Amerika is het goed, maar probeer nooit het veld op te gaan, tenzij u er helemaal zeker van bent. En dan in Afrika, deze heksendokters enzovoort, ze zijn spiritisten. Ze dollen niet met wat psychologie, ze zijn bezeten door demonen en ze hebben kracht. En alleen de kracht van God kan het overheersen. En toch heb ik nooit een keer gezien zonder dat onze grote en glorieuze Heer Jezus heerste over alles ervan en iedere keer de overwinning won. Ik zeg dit als zijn dienstknecht in zijn naam. En deze avond daar, herinner ik me, was er deze man. Hij zei, u bent blind. Hij zei, u bent een bedelaar en u aanbidt de zon. En ze geloven dat als ze naar de zon kijken totdat ze blind zijn, zij naar de hemel zullen gaan. Dus, er is een hemel voor hen en ze zullen gaan door, ze aanbidden de schepping. En luister, u kunt het erin voelen komen. Kon het erin voelen komen dat zij vooral diegenen die zijn heilige mannen noemen. Dan smeren zij zichzelf in met olijfolie. Het is merkwaardig iets om te zien. Doden een geit en aanbidden. Dus toen de volgende, hij zei, u bent een getrouwde man en u hebt twee kinderen. Het zijn twee jongens. En één van hen is ongeveer 6 jaar oud en de ander is ongeveer 9. En toen de tolk hem dat vertelde, was het correct. En toch wilden ze er niet naar luisteren. Ze dachten dat het psychologie was. En ik dacht, Heer, als u mij gewoon iets wilt tonen, dat zij gedaan konden zien worden. En u moet letten op wat de Heilige Geest zegt. Dat is wat hij u vertelt. Blijf daar lang genoeg totdat u hoort wat hij weer terug zegt. Zie, luister naar wat hij u vertelt. Want ik ben het niet. Ik weet er niets van. Hij is het. En ik weet niet eens wat ik zelf zeg. En weet het niet totdat ik de band hoor. En dan, dus, het is wonderbaar om te zien wat hij deed. En toen bemerkte ik, en ik had de man gezien als een visioen, bovenstaande, en hij kon zien. Hij had zijn zicht. Ik dacht, dit gaat een wonderbare tijd zijn, precies nu. En ik zei, vandaag werd ik gastvrij ontvangen in de tempel van de Jains, waar veel van uw leiders hier aanwezig waren. En u vertelde mij over hoe klein het christendom was en hoe groot jullie religie was. Ik had niet de kans om het op te nemen voor de Heer Jezus. Maar, zei ik, vanavond staat hier een man die blind is. Nu, als ik de Mohammedaanse priester zou vragen, of de boeddhistische priester, of wie het ook mogen zijn, wat hem veroorzaakte dat te doen, dan zou u zeggen dat hij fout geweest was, omdat hij de schepping aanbad in plaats van de schepper. Daar zou ik amen op zeggen, dat is waar. De schepping in plaats van de schepper. Wel, nu, als deze man zojuist gezegd heeft dat hij de God zou dienen die hem zijn zicht teruggeeft, nu, komt hij erachter dat hij fout is. Nu, wat zou u hem aandoen? Jullie boeddhisten zouden hem zijn God laten verlaten en hem zich laten aansluiten bij boeddhisme. Mohammedanen zouden hem een Mohammedaan laten worden. En verschillende. Wat is het? U zou alleen zijn gedachten veranderen. U zou alleen... Het is psychologie. Ik zei, Amerika is vol van hetzelfde. Al de methodisten willen de baptisten veranderen. En de baptisten willen de pinkstermensen veranderen. En de eenheid wil de tweeheid veranderen. De tweeheid wil de... Oh my. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Maar één dankbaar iets. Wij aanbidden alle dezelfde God. Maar op dat gebied is het verschillend. Maar, zei ik, het is psychologie. Er is zeker een schepper ergens die zijn ogen gemaakt heeft. Nu, ik zou dit niet gezegd hebben als ik het visioen niet eerst had gezien. Want ik ben 54 jaar oud, heb visioenen gezien sinds ik 18 maanden oud was. Nooit één. Ik zal iedereen vragen of zij er ooit in hebben zien falen. Nee, meneer. Het zal het nooit, het zal het nooit en het zal nooit. Het klopt altijd, want het is God. En toen wist ik dat de man zijn zicht terug zou krijgen, maar ik probeerde een kleine val op te zetten om een paar van die ongelovigen te vangen. En ik zei, nu, als de Mohammedaanse religie, welke de overheersende religie hier is in India, de Mohammedaanse priesters hier, daar hierheen laten komen en het zicht aan deze man laten herstellen, dan zal ik een Mohammedaan worden. Zie, ik zei, als het boeddhisme zo'n grote religie is, laat de boeddhistische priester komen of iemand. Ik zei, zeker, als de man in orde wil komen met de juiste God, dan zal de grote schepper, die zijn ogen de eerste keer maakte, hem de tweede keer ogen kunnen maken als hij ze wil gebruiken voor zijn glorie. Dat was het stilste publiek dat ik ooit heb gehoord. Nu, ik zei, nu het podium is open, en laat de man die hier kan komen en hem zijn gezicht kan geven, laat de God, de ware God, degene die hem in de eerste plaats maakte, die zijn ogen schiep, laat hem komen en zijn zicht herstellen en ik ben er gereed voor om een volgeling te worden van die religie. Niemand zei een woord. Ik zei, ik weet wat jullie denken. Jullie denken dat ik telepathie gebruik om te begrijpen wat er aan de hand is met deze mensen enzovoort. En hen vertel wat ze zijn, wie ze zijn. Ik kan hun namen niet eens lezen, moet het spellen. Ik kan het niet uitspreken, ik kan zelfs hun taal niet spreken. U noemt dat psychologie. Als dat het is, ik weet niet één ding over psychologie en u bent er de meesters in. Laat die meester van psychologie komen en zich zijn zicht teruggeven, dan En eens kijken of psychologie het zicht aan de man kan herstellen. Dat was nog steeds een stil publiek, niemand zei een woord. Ik zei, waarom zeggen jullie niets? Zeker is er een God ergens. Alles, dit alles, alles wat er speelt, het bewijst dat er een God is ergens. Wie is hij? Ik zei, de reden dat jullie niet zeggen, is dat jullie het niet kunnen. En ik ook niet. Maar de God van de hemel, die zijn zoon deed opstaan, Jezus Christus, van wie ik een getuige ben, heeft mij een visioen getoond dat deze man zijn zicht terug zal krijgen. Nu, als hij het niet doet, dan ben ik een valse profeet. Haal me weg uit India. Maar als hij het wel doet, precies hier, u mensen die Mohammedanen zijn. Hier staan jullie priesters, met hun mansels. Hier is Boeddha, en verschillende. Ziet u uw leiders hoe stil ze zijn? Ze zeggen niets. Maar ik zag een visioen van de man, gaat zijn zicht ontvangen en gaat het nu doen. En als hij het niet doet, dan is iets fout en dan ben ik een valse getuige van de Bijbel en van Christus. Iedereen, ik zei, hoeveel van jullie hier willen hem als redder ontvangen als God zijn zicht van deze man herstelt? En overal zag je gewoon donkere handen omhoog, zo ver als je kon zien. Wel, 500.000 mensen werd er geschat, dat is 500.000. Dus dat is veel, vele malen meer dan er waarschijnlijk in Tucson zijn. Dus daar waren zij zittend in één plaats. Ik liet hem komen, vroeg de man om dicht bij mij te komen. Sloeg mijn armen om hem heen, ze vertolkte het gebed niet. Ik zei, Heere God, dit is een uitdaging van mijn eigen geloof. Maar precies hier, op het moment dat al deze heidenen hier rondom zijn, bent u niet nog steeds dezelfde God die u altijd was? En ik zei, nu staat uw reputatie op het spel. Ik zeg alleen wat u hebt gezegd. En sinds ik een kind ben, hebt u mij visioenen getoond en ik heb er nooit eens zien falen. Nu toont u mij dat de man zijn zicht terug zou krijgen. Ik vraag om zijn zicht in de naam van Jezus Christus. En de man uitte een geweldig grote schreeuw en de burgemeester van de stad zat daar, rende, greep hem en omhelste hem. En de man kon zien even goed als ik dat kan of iemand anders. Dus ik heb duizenden maal duizenden gezien. Vrienden, ik wil dit niet bekritiserend zeggen, maar wij hebben gefaald om het programma uit te voeren waar Christus ons toe zond. Zie? Hij zei, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie. Nu, hij zei niet bouw scholen, hij zei niet bouw kerken. Die dingen zijn allemaal goed. Maar wij hebben al onze tijd in het bouwen van scholen en kerken en denominaties gestoken die een rol gespeeld hebben. Maar dat is niet wat hij zei, predikt het evangelie. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Met andere woorden, het woord prediken zou de kracht van de Heilige Geest demonstreren zijn. En daarin hebben wij gefaald. De gemeente heeft vanavond niet een slap bastard iets nodig, week en slap, zoals de kerk is. Gewoon een belijdenis doen, gedoopt worden en je bent een christen. Een christen te zijn is zelfverloochening. Verloochen u zelf, neem uw kruis op, volg mij dagelijks. Vandaag is het zo slap en mensen noemen zichzelf christenen. Terwijl het ooit de dood betekende om Christus te belijden. En u dagelijks van hem afhankelijk moest zijn voor alles wat u nodig had. Dezelfde God leeft vandaag en ik weet dat het waar is. Maar hij is even groot vandaag als dat hij toen was. Als hij ooit God was, is hij nog steeds God. Maar als hij God niet is, dan was hij nooit God. Want hij is een God van het hele menselijke ras. Wat voor goed zou het doen om te praten over een God van Abraham als hij niet dezelfde God is vandaag? Wat voor goed zou het doen om te praten over een God die de Rode Zee kon openen als hij niet kon voor zijn kinderen om te ontsnappen als hij hetzelfde vandaag niet kon doen? Wat met een God die een dode man uit het graf kon doen opstaan als hij hetzelfde niet kan doen vandaag? Wat voor goeds doet het om uw kanarie goede zaden en vitamine te geven, zodat hij goede sterke botten en vleugels en veren kan krijgen en hem dan in een kooi houden? Hoe gaat hij ze gebruiken? Wat voor goeds doet het om de Bijbel te onderwijzen van een of andere grote God? Hoe kan een man die aan het bevriezen is warm, kan hij warm worden bij een geschilderd vuur? Een man die dood aan het vriezen is en u schildert een vuur voor hem en zegt, daar is wat het was. Het doet niet. Er moet enige warmte vandaan komen om hem enigszins goed te doen. Er moet een realiteit in de nieuwe geboorte zijn, van wedergeboren te zijn, gevuld met de geest. En te weten dat de tegenwoordigheid van God hier is. En hem zijn woord en belofte te zien uitvoeren zoals hij dat deed. Jezus zei, als ik van deze aarde opgeheven zal worden, zal ik alle mensen tot mij trekken. Mogen de Heer ons helpen. Ik bedoelde er niet op om daarover te beginnen. Maar ik ben gewoon aan het praten. De Heer zegene u nu. En een van deze avonden, misschien voordat het voorbij is, ga ik misschien één avond voor u prediken. Dat ga ik gewoon doen. En ik ben nu aan het praten over goddelijke genezing, omdat ik wil aan het wachten ben of de Heer misschien iets zal doen. Dat zal... Weet u, ongeveer 86% van Jezus' bediening was goddelijke genezing. En wij gebruiken goddelijke genezing niet als hoofdzaak. Je kunt niet iets groots uit iets kleins halen, dat weten wij. En deze grote vaardigheid van goddelijke genezing En ik ben net klaar met een studie van 4 of 5 jaar over de vroege gemeente. Ik begon met het boek der martelaren van Fox, ging verder met 2 Babylons van Hislop enzovoorts. En door tot Nicea, de post-Nicea en de Nicea-vaderen en het concilie van Nicea. En ontdekte dat na de dood van Jezus Christus, door naar Polycarpus, Irenaeus, Martinus. En vele van deze grote heiligen die honderden jaren na de dood van Jezus Christus treden voor dat geloof, de doop van de Heilige Geest, het spreken in tongen, het doen opstaan van de doden en het genezen van de zieken. Het was in de donkere eeuw dat dit verloren ging. Maar o, God zei, ik zal herstellen, spreekt de Heere, alle jaren die de sprinkhaan en rups gegeten hebben. Hij beloofde het te doen en dit is het uur van herstel. De boom zal opnieuw bloesem geven, ik geloof het. De Heere zegene u nu. En in de schrift wil ik een bekende kleine tekst nemen vanavond, gewoon om u op de hoogte te stellen van wat wij proberen te doen. Ziet u kunt, als ik dit gehoor enigszins eensgezind kan krijgen om precies te zien en te weten dat Jezus Christus levend is en hier onder jullie is. O, u gelooft het fysiek of mentaal. Maar wanneer het verder dan het verstand kan gaan, totdat u het weet, dan zal er iets gebeuren, zie. Wanneer u het zich kunt realiseren, het enige is om Christus in ons midden te zien. Weet u, in Durban, Zuid-Afrika, waar er geschat werd dat er 25.000 rolstoelen, oude wagens en karren waren. En ze trokken mensen uit de jungles, weken na weken, daar naartoe komend. Tijdens 1 gebed, gewoon een paar woorden van gebed. En daar kwamen ze eruit. En de volgende morgen, Sidney Smith. U kunt hem een telegram sturen. Een brief sturen. Hij is de burgemeester van Durban. Wat ongeveer 2, 3 keer de omvang van Tucson heeft. Ja, vele keren groter dan dat. En we waren op een racebaan waar hij 250.000 mensen bijeengebracht had. En ik belde mij op en zei, broeder Branham, ga naar uw raam en dat uitkijkt op de kust. Dat is de Indische Oceaan daar. U zult iets zien dat u nog nooit gezien heeft. En daar kwamen ongeveer 10 van die grote Engelse trucks. Misschien 12 of 15 meter lang. Gewoon volgegooid met oude krukken en rolstoelen en dingen waarmee ze de vorige dag de woestijn uitstrompelden. En waren genezen. En hier waren zij. En de mensen die in deze stoelen en dingen waren geweest, huizenblokken lang, kwamen erachteraan. Ze liepen alle in harmonie langs mijn hotel, terwijl ze, geloof alleen alles is mogelijk, in hun eigen taal zongen. Amen. Waar wij vastlegden dat 30.000 echte inheemse op hetzelfde moment Christus als hun redder ontvingen. Geen geringschatting voor onze zusters, maar hier is iets wat ik niet kan begrijpen als ik thuis kom. Elk jaar, wanneer ik wegga en terugkom, ontdek ik dat onze vrouwen van Amerika meer kleren uittrekken en zich toch christenen noemen, zingend in koren. En die vrouwen staan daar, vele van hen, met niets dan een klein driehoekig 4H-vaantje aan. En zodra ze Jezus Christus als redder ontvingen, hoefde niemand u te vertellen dat ze naakt waren. Ze vouwden hun armen zo om weg te lopen van de tegenwoordigheid van waar de mannen stonden. En als de tegenwoordigheid van Jezus Christus die wetenschap bekend maakt aan een vrouw die nooit van hem geweten had en die hem net als redder ontving en laat haar inzien dat ze naakt is, wat zou het moeten doen voor de mensen hier die verondersteld worden beschaafd te zijn en verondersteld worden de doop van de Heilige Geest te hebben en zich elk jaar constant verder ontbloten? Ik geloof dat er ergens iets mis is. Het zou met mij kunnen zijn, als dat zo is, is er iets mis met het woord. Ik geloof dat de Heilige Geest een persoon zijn kleren laat aantrekken in plaats van ze uit te trekken. Nu, gaat u met mij naar Matteüs, het 12e hoofdstuk, het 38e vers tot het 42e vers, gewoon een kort bekend schriftgedeelte, terwijl we lezen. Luister nu goed. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, toen antwoordden sommige der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende, Meester, wij willen van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelen geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Als ik het een tekst zou noemen, dan zou ik graag de laatste 5 woorden willen nemen. Meer dan Salomo is hier. We zien dat Jezus hier aan het berispen was geweest. Hij had deze plaatsen waar hij geweest was bestraft. En had de mensen bewezen dat hij de Messias was. Precies zoals hij het gisteravond aan ons toonde. En al hun onderrichtingen waren geweest om te geloven dat dat het Messiaanse teken zou zijn. En zelfs aan deze kleine vrouw, waarover we gisteravond spraken, de vrouw bij de bron, hoe zij in haar overspelige toestand toch meer wist over God en hem meer herkende dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Want toen zij deze dingen gedaan zagen worden, verklaarden zij dat het een of andere geest was. Ze zeiden, het is Beelzebul. Beelzebul was de voornaamste van de duivelen, een geest, een duivel. En ze zeiden dat hij dat deed door een of andere spiritist, een waarzegger. En iedereen weet dat waarzegger van de duivel is. En dus beschuldigden zij onze Heer hiervan. En hij zei, als u mij Beelzebul noemt, zal het vergeven worden. Maar als u tegen de Heilige Geest spreekt, wanneer die zal komen, dan zal er geen vergiffenis voor zijn, want u noemt de geest van God, die het werk doet, een onreine geest. Dat is lastering tegen de Heilige Geest. Toen ik een kleine jongen was, was mijn moeder gewoon mij te vertellen dat lastering tegen de Heilige Geest hetzelfde was als jezelf van je leven beroven. Wel, dat is niet zo, zie. De Bijbel leert dat de lastering tegen de Heilige Geest is om te spreken tegen de Heilige Geest. Lasteren is praten over. En als u ziet dat de Heilige Geest iets doet en u steekt er de draak mee, dan gaat u over de grens waar u nooit meer over terug zal kunnen gaan. Het zal u nooit vergeven worden. Dus Jezus had hun verteld en was aan het vertellen over hoe hij het woord had bevestigd dat hij de Messias was. En ze zouden dat geweten moeten hebben, omdat hun leider Mozes hun had verteld, de Heere uw God zal u een profeet verwekken gelijk mij. En nu, toen zij deze dingen plaats hadden zien vinden, geloofden zij hem nog steeds niet. Niet vanwege, ik geloof dat zij hem geloofden, maar zij wilden het niet bekennen, vanwege hun tradities. Omdat de fariseeën hadden gezegd, enig man of vrouw die hem zou accepteren, zou meteen uit de synagoge gezet worden. En zij hielden meer van hun tradities dan dat zij het betuigde woord van God lief hadden. En dit is niet veel veranderd door de tijden heen. Weet u, God neemt zijn man weg, maar nooit zijn geest. Satan neemt zijn man, maar nooit zijn geest. Die komt regelrecht terug op iemand anders en gaat precies zo door. En nu vinden wij het in elke generatie ongeveer op dezelfde wijze. En Jezus had zichzelf duidelijk bekendgemaakt en zei, als ik de werken van God niet doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken van God doe, geloof dan de werken. En dan zien wij dit alles en nochtans geloofden zij niet. En ze kwamen bij hem na al deze dingen gezien te hebben en zeiden toen, meester, wij zouden graag een teken van de hemel willen zien. Nu vinden wij hetzelfde soort mensen die willen zeggen, wel, er is niet zoiets als een wonder. Laat mij het gedaan zien worden. Laat mij er met mijn eigen ogen naar kijken. Laat me het onderzoeken. Wel, die persoon is totaal hopeloos. Want als u ooit gered bent, dan is dat een wonder. U kent slechts, u moet God geloven. U kunt een wonder niet uitleggen. Want als Mozes had gezegd, ik geloof dat ik een paar van deze bladeren die in brand staan zal pakken en ze naar het laboratorium zal brengen, om ze te laten onderzoeken en uit te vinden waarom ze niet verbranden. God zou nooit tegen hem gepraat hebben. Maar hij herkende dat het een wonder was dat de bladeren, de boom, niet verteerd werd. Dus hij kwam dichterbij om er tegen te praten en om zijn schoenen uit te doen en zich ervoor te vernederen. En God praatte terug tot hem. Nu als wij hetzelfde doen, zal God tot ons terugpraten. Maar u moet herkennen dat het God is. En de enige wijze waarop u ooit iets van God zult krijgen, is door hem te geloven. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. Nu, als wij dingen gedaan zagen worden die niet schriftuurlijk waren, dan had u een reden om er een vraagteken bij te plaatsen. Maar wanneer het door en door bewezen is door de schrift, en dan geïdentificeerd door de God die de schrift schreef, en de belofte deed, dan zouden wij onze schoenen uit te horen te trekken, als het ware, en zeggen, Heere God, hier ben ik. Dat is wat wij zouden moeten doen. En dat is wat zij, in plaats daarvan komen zij en zeggen, we zouden een wonder willen zien. Nu, iedereen is een wonderzoeker. We zien dat zelfs de duivel, toen hij Jezus in die hongerpositie zag, zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Zie, indien gij zijt. Hij was er niet zeker van, maar hij wilde hem een wonder laten doen, zodat hij erachter kon komen. Nu, dat is precies de manier, zie. U gelooft een wonder, u gelooft om een wonder te zien. Dan zien wij dat in de binnenplaatsen, als wij weten dat hij onderscheidde en hun gedachten kon vertellen, en wist wie hem had aangeraakt, en zijn hele leven was een soort van wonderen. En hij nam er geen eer voor. Hij zei, ik ben het niet die de werken doet, het is mijn vader. Hij woont in mij, hij doet de werken. En voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, maar wat hij de vader ziet doen, dat doet ook de zoon desgelijks. Nee? Hij gaf alle eer aan de vader. En hier was hij, rondgaande, deze werken aan het doen. En dan na dat alles, toen ze hem pakten in de binnenplaatsen en zijn lap om zijn hoofd deden, op deze wijze, en ze namen een stok van deze dronken soldaten, stonden daar, sloegen hem op het hoofd en gaven de stok door van de een naar de ander, en zeiden, als u nu een profeet bent, profeteer. En vertel ons wie van ons u geslagen heeft, we zullen u geloven. Hij wist wie het was, maar ziet u, een man van God of een dienstknecht van God, die hangt niet de clown uit voor de duivel. Zie, ze zijn niet verplicht dat te doen. U hebt hem horen zeggen, wel als er zoiets is, u bent zo geloofd in goddelijke genezing, ik weet waar iemand ziek is, ga naar dat ziekenhuis, dat is de hele groep van hen. Dat zou waarschijnlijk als diezelfde groep zijn toen blinde Bartimaeus kwam, toen zij de spot met hem dreven. En misschien zeiden, hey, wij hoorden dat u geneest, dat u de doden laat opstaan en we hebben hier een begraafplaats vol mee. Heilige, ga erheen en laat ze opstaan als u de doden laat opstaan, ziet u, diezelfde oude duivel, kritische duivel. Toen hij aan het kruis hing, zei hij, als u de zoon van God bent, kom er dan vanaf en wij zullen u geloven. Zie, hij zou het gedaan kunnen hebben. Ze gaven kritiek op hem en wisten niet dat zij het deden. Ze zeiden, hij redde anderen. Hij kan zichzelf niet redden, zeker niet. Als hij zichzelf zou redden, dan zou hij anderen niet gered kunnen hebben. Dus hij gaf zichzelf om anderen te redden en ik ben blij dat hij dat deed, zeker. Zie, nu wij zien hem daar, ziet u. Maar het is diezelfde oude geest. Doe iets hier, laat mij het gedaan zien worden. Wel, God kon niet werken waar zoiets als dat was. Jezus begaf zich een keer in een massa mensen en zei dat een dood meisje slechts aan het slapen was. En zij lachte hem smalend uit. En hij plaatste hen, elk van hen, uit huis voordat hij haar opwekte. Zie, hij moest het doen. Een keer nam hij een blinde man, leidde hem uit de stad en spuugde op zijn ogen. Hij haalde hem van de menigte weg. Waar ongeloof is, kan God niet werken. U moet geloof hebben. En als wij onszelf vanavond in die positie kunnen krijgen om elke twijfel te betwijfelen en ieder woord van God te geloven en te weten dat Jezus Christus levend is en dat Hij het is die zichzelf toont, dan kan ik u vertellen dat de kranten zich morgenochtend koppen zullen schrijven in Tucson. Wat er zou plaatsvinden in het gebouw. Als u gewoon in die harmonie kon komen. Maar deze mannen die al deze dingen gedaan hadden zien worden en erover gehoord hadden enzovoorts, en zij moesten hun gemeente een antwoord geven, zij moesten zeggen dat het iets was, het was gedaan. En ze zeiden, het is Beelzebul. En zo kwamen zij en zeiden, nu wij zouden een wonder zoeken. Wij zouden een teken van de hemel zoeken. Een teken van u zoeken. Hij had al zoveel tekenen gedaan. Dus hij deed nooit, er is geen schriftgedeelte waaruit blijkt dat hij enige tekenen uitvoerde. Nu, God in alle eeuwen heeft nooit zonder een getuige gezeten. God kwam soms tot slechts één man neer. Maar hij had altijd een getuige, iemand die hem geloofde. Iemand die in het bovennatuurlijke kon geloven. Iemand die God kon geloven, gewoon op de manier dat het geschreven is en gewoon wat het is, wat hij is. En hij verwees naar hen hier, daar, zoals ze zien. In alle eeuwen had hij zijn getuige ergens. Nu verwees hij hier in een gedeelte naar Jonas. Zoals hij hier genoemd wordt, en wij noemen hem Jona. En veel mensen bekritiseerden Jona. En zeiden, oh, oude Jona, u hebt die naam gehoord, maar ik wil het een moment voor Jona opnemen. Jona was niet buiten de wil van de Heer. Jona deed de wil van de Heer. Hij was een profeet. Hij werd naar hem verwezen en hij werd in de Bijbel genoemd, de profeet Jona. En hij was niet buiten de wil van de Heer. Een tijd geleden las ik er iets, een paar commentaren over, zoals een geschiedenis. En nu, Jona werd werkelijk door de Heer opgedragen om naar Nineveh, een stad 4 of 5 keer groter dan deze stad hier te gaan. En het was daar de grote commerciële stad van de wereld. Nineveh was in die tijd erg teruggevallen en zij visten op zee en ze waren weggegaan van het ware en levende woord van God en begonnen dieren en zeemonsters enzovoort te aanbidden. En ze waren in een bedorven en verschrikkelijke toestand. En God zei tegen hem, ga naar Nineveh. En we zien dat hij naar de kust ging en een schip naar Tarsis nam. Nu, men zou daar geloven dat hij precies deed wat God hem vertelde niet te doen. Laten we zien of de voetstappen van de rechtvaardigen niet verordineerd zijn door de Heer. En als wij met ons hele hart op hem vertrouwen, en ook al maken wij een fout, dan zal God het op een andere manier laten meewerken tot zijn glorie. Jona, we zien op de zee dat de stormen beginnen te woeden en het schip heen en weer wordt geschud en dat alle hoop op het gered kunnen worden verloren was. En Jona had een paar avonden daarvoor waarschijnlijk gepredikt en was moe. En hij was beneden in de romp van het schip een kleine siesta aan het houden. Zo'n beetje een dutje aan het doen. En ze kwamen naar beneden en zeiden tegen hem, word wakker, o luiaard, en roep jouw God aan. Jona zei, nu ik zal jullie vertellen wat ik wil dat jullie doen. Ik wil dat jullie mijn handen achter mij vastbinden, mijn voeten en mij uit het schip gooien. Hij zei, dan zal het schip ophouden met heen en weer geslingerd te worden. De golven, het zal het schip doen ophouden met heen en weer te slingeren, anders gezegd, als jullie mij er nu gewoon uitgooien. Dus ziet u, toen zij dat deden en hem eruit gooiden, had God een grote vis toebereid, waarvan wij geloven dat het een walvis was. En nu, dat wordt betwist door de wetenschap. Hier, een paar jaar geleden, was ik in Louisville, Kentucky, vlakbij mijn thuisplaats Jeffersonville, Indiana. Slechts de Ohio-rivier scheidt de twee steden. En zij hadden een walvis, het skelet van een walvis, op een open goederenwagen. En daar stond een man die een lezing gaf over deze walvis. En hij zei, nu hij kwam op, ik dacht, ik vraag me af of hij, wat gaat hij zeggen? Hij praatte over de grootte van zijn bek en hoe dat een man gemakkelijk in zijn bek zou kunnen lopen. En hij zei, u kent dat Bijbelverhaal dat zij vertellen. En een grote, ratachtige grijns op zijn gezicht. En hij zei, weet u, zij zeggen dat een walvis Jona opslokte. Hij zegt, ik wil dat jullie weten dat dat niet gekund heeft. Hij zei, omdat, als u op de keel van de walvis let, zei, er zou zelfs niet een balletje van 10 centimeter door zijn slokdarm kunnen, door zijn keel. Zei, dat was niet zo, dat is gewoon een mythisch verhaal. En dat was te veel voor mijn Iers temperament om daar tegen te kunnen. Ik zei, neemt u mij niet kwalijk, het is wel gebeurd. Hij zei, meneer, zei hij, hier is een walvis. Zei hij, en het is een groot soort walvis. Hij noemde wat het was. Zei, ga daar naartoe als u zich tevreden wil stellen en meet de slok die hij genomen zou moeten hebben en vertel mij of een volwassen man met zo'n slok mee kon gaan. Ik zei, het is gewoon omdat u een ongelovige bent. Ik zei, dit was een speciaal gemaakte walvis. God zei dat hij een vis toebereid had. Hij was een speciaal toebereide. Hij kon er één maken om die gehele open goederenwagen erin te gooien als hij dat wilde. Hij is God. Dus dat klopt. God doet wat hij wil doen. En ik geloof dat de walvis Jona opslokte. Zoals het kleine meisje dat een keer van de tabernakel kwam. Ze was een kleine, ongeveer zoals dit kleine bij de handje hier gisteravond. Of vanavond met haar haar naar achteren gekampt hier, weet u. Haar kleine, ik vond haar schattig, het kleine zangeresje. Ik neem niet aan, ze gaat dit zeker horen. Ik hoop niet dat ik haar gevoelens kwets. Maar ze was heel schattig. En dit kleine meisje was zojuist gered. En ze was gewoon aan het zingen met de Bijbel over haar hart. Er woonde daar een oude ongelovige verderop in een klein stadje genaamd Utica, Indiana. En hij zei, waar ben je zo blij over deze morgen? Ze zei, wel, ik heb zojuist Jezus gevonden. Ik zei, hoe weet je dat je hem gevonden hebt? Wat heb je daar in jouw hand, een gebedenboek? Nee, zei ze, het is een Bijbel. Ze zei, ik geloof dat je erin gelooft. Ze zei, ik geloof elk deel ervan. En zei, geloof je dat verhaal erin over Jona en de walvis? Ze zei, ja meneer, ik geloof er elk woord van. Hij zei, ah, maar dat is helemaal niet waar, gelieverd. Geloof dat niet. Ze zei, maar ik geloof het wel. Wel, nu zei, hoe ga je bewijzen dat het waar is? Buiten het geloof, zoals jullie het noemen. Nou, zei ze, als ik in de hemel kom, zal ik het Jona vragen. Dus, En de ongelovige zei tegen het kleine meisje, en wat als Jona daar niet is? Ze zei, dan zult u het aan hem moeten vragen. Dus dat is precies de manier waarop het is, weet u. Als hij daar niet was, dan wisten ze waar hij wel was. Dus het is precies wat er staat. Als de Bijbel zou zeggen dat Jona de walvis opslokte, zou ik het geloven als de Bijbel dat zei. Dus ik geloof dat al deze dingen waar zijn. Elk woord ervan, elk fase van de Bijbel. En veel mensen voeteren Jona uit. Nu laten wij als christenen, omdat wij over hem praten als een van de kerels hier waarnaar Jezus verwees, terug in de tijd, vele jaren voor Christus, was hij een teken voor die generatie. En laten we nu een moment aan hem denken. Daar was hij met zijn handen achter zich vastgebonden en zijn voeten. En de walvis was op rooftocht door het water om iets te eten te vinden. Wel, wanneer een vis eet, weten we dat hij rechtstreeks naar de bodem gaat en rust. Die vinnen op de bodem van de oceaan. Voed uw kleine goudvis en let op hem. Hij zal zijn buikje vol eten en dan rechtstreeks naar de bodem van de kom gaan. om een tijdje te rusten. Hij is gevoed. Net zoals elk ander dier. De Afrikaanse leeuw, wanneer hij is op rooftocht totdat hij iets te eten vindt. En hij zal alles doden. Hij heeft net zo lief missionariskarbonaatjes als iets anders. Dus maar wanneer hij heeft gegeten, dan gaat hij weg en gaat liggen. En u zou zo over hem heen kunnen lopen. Hij zou u niets doen. Hij zou misschien opstaan en brullen. Een jonge leeuw, u wegjagen, maar hij heeft gegeten. Dat is alles. Hij gebruikt zijn grote kracht gewoon om te doden en te eten. En de vis, toen hij gegeten had, ging hij nu naar de bodem. En hij zat aardig vol, vermoed ik, in zijn buik. Hij had deze profeet hier beneden in zijn buik. En ik had altijd een beetje medelijden met hem, omdat mensen praten altijd over wel broeder Branham. Ik had een verminkte hand en er werd een week geleden voor mij gebeden door de zussen zo mijn voorganger bad voor mij en echt waar, ik ben niet beter. U zult nooit beter worden zolang u naar de hand kijkt. U kan niet naar de hand kijken, u moet naar de belofte kijken. U kijkt altijd en zegt, wel, ik heb een zweer in mijn maag en hij brandt nog steeds. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. U moet geloven. Dat is wat het genezen doet, uw geloof. Zie? Nu, kijk, over symptomen gesproken. Jona had een echt geval van symptomen. Kijk hier, laten we bedenken dat hij teruggevallen was. En hij is in de buik van de walvis, misschien 70 meter diep, in de oceaan. In een oceaanstorm. En ligt tot zijn nek in de braaksel. Om zich heen kijkend, zeewier overal om hem heen gewikkeld. En hij keek naar die kant, het was de walvisbuik. Die kant was walvisbuik, die kant was walvisbuik. Overal waar hij kon zien was walvisbuik. Nu, hij had een goed geval van symptomen. Niemand is hier zo slecht af vanavond. Dat weet ik zeker. Maar weet u wat Jona zei? Hij zei, ze zijn valse ijdelheden. Ik zal niet naar ze kijken, maar ik zal nog een keer kijken naar de tempel uw heiligheid. Daar bent u er. Hij weigerde de walvisbuik te zien. Hij weigerde de symptomen te zien. Waarom? Hij wist dat toen Salomo die tempel aan God opdroeg, toen de grote vuurkolom en de wolk daar hing, dat het gebed van Salomo voorbij ging en naar beneden ging en zijn rustplaats bij de Ark des Verbonds nam. En toen Salomo bad, hij bad, Heere, als uw volk ergens in problemen is en naar deze heilige berg kijkt, of deze heilige plaats en bidt, hoor dan vanuit de hemel. En Jona had er vertrouwen in dat God het gebed van Salomo gehoord had, omdat hij een dienstknecht van God was. En als hij zoveel geloof kon hebben in het gebed van een man die een aardse tempel opdroeg, en een man die het gebed had, bad, en uiteindelijk in zijn leven terugviel, en onder die omstandigheden, met dat soort verschijnselen, er zoveel vertrouwen in kon hebben dat God zijn gebed zou horen, hoeveel te meer behoren wij vanavond, die zitten in de tegenwoordigheid van de opgestane Jezus Christus, weg te kijken van onze symptomen, naar de hemel zelf, waar Jezus aan de rechterhand van God zit, met zijn eigen bloed, om bemiddelingen te doen op onze belijdenis. Amen. Terwijl er duizenden om ons heen en over de hele wereld, waar de grote genezingsopwekkingen nu plaatsvinden, precies in dit uur worden er mensen genezen. Het uur is hier. Nu. Kijken wij naar onze symptomen. We moeten ons schamen. Terwijl Jona en onder die omstandigheden van zijn symptomen weg kon kijken, hij zei dat hij weigerde er naar te kijken. Hij zei, het zijn valse ijdelheden. Ik zal naar de tempel uw heiligheid kijken. O God, geef ons mannen en vrouwen met ruw geloof, die niet naar symptomen kunnen zullen kijken of naar iets dat de duivel je geeft, geef het aan hem terug. Zeg, ik geloof in de opstanding van Jezus Christus. Ik geloof in zijn algenoegzame kracht. Ik geloof dat zijn tegenwoordigheid hier nu is om mij vrij te maken van enige slavernij die de duivel op mij legt. En ik kijk naar de waar hij zit aan de rechterhand van God, voor immer levend om voor mij te bemiddelen. Met zijn eigen bloed als de hoge priester zit hij er daarvoor. Hoeveel te meer behoren wij te kijken naar de heilige plaats Gods, waar Jezus zelf, onze bemiddelaar, de enige tussen God en de mens, zijn eigen bloed staat om te bemiddelen op grond van onze belijdenis. Amen. Wordt niet amen, betekent zo zij het. Ik geloof het met mijn hele hart. Let op. Weet u wat God deed? Dit is een raadsel voor de wetenschappers. Ik weet niet of hij daar een zuurstoftank neerzette of wat hij deed, maar die man bleef 3 dagen en nachten leven in de buik van die walvis. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar hij gaf hem een gratis ritje helemaal van Tarsus terug naar Nineveh. En u weet dat het beroep van die commerciële mannen in die stad grotendeels uit visserij bestond. En één dag, als ze aanbaden de walvis als de god van de zee, het grootste monster in de zee, Toen alle mannen daar op een dag aan op zee waren, rond een uur of elf, trokken zij hun netten naar binnen en daar kwam de god van de zee naar boven, die zij hadden aanbeden. Hij zwom naar de oever, stak zijn tong uit en de profeet liep regelrecht uit zijn bek. Hun eigen god spuugde de profeet uit. Geen wonder dat zij hem geloofden. God had het voor hen voortgebracht. En geen wonder dat ze zich bekeerden en linnen zakken op de dieren leggen. Zij geloofden zijn boodschap. God weet hoe hij dingen moet doen. Kijk wat Jezus hier over Jona zei. Ziet u over hem. Hij zei, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Ik zou uw geloof hiermee nog een klein beetje onder druk kunnen zetten, maar ik geloof dat hij naar deze generatie verwees. Ik zal u vertellen waarom. Omdat wij weten dat dit een boos en overspelig geslacht is. Er is nooit een tijd geweest sinds Sodom dat homoseksuelen en perversie zo in de opmars waren als nu. U zou naar mijn kantoor moeten gaan en de post moeten lezen van moeders uit Californië en omstreken over hun zonen. Over hoe ze hun zonen leven. En, oh, het is verschrikkelijk. Ik pakte hier een krant een paar jaar geleden toen ik over Los Angeles vloog. Waarin stond dat de grote zonde van Sodom daar zo aan het vermeerderen was dat het met 20% was toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. En overal, zelfs bij regeringsfunctionarissen. En het is overal zonde. Het komt doordat vrouwen zichzelf zo goedkoop hebben gemaakt. Zij hebben het zelf op zich gebracht. En het is een goedkope aangelegenheid. Het was vroeger zo dat je je hoed afnam voor een vrouw op straat. En als je het nu zou doen, zouden ze je in je gezicht uitlachen. We hebben voor een hoop corruptie gezorgd door ons zo te verlagen. Nu merken wij dat we vinden dat Jezus zei, een boos en overspelig geslacht verzoekt een teken en hun zal een teken gegeven worden. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wijzen in het hart der aarde. Waarover sprak hij? Een boos en overspelig geslacht zou een teken van de opstanding van Jezus Christus ontvangen. En dat is wat wij nu ontvangen. Bij vanavond weten wij dat hij niet dood is, maar levend voor eeuwig. En dat hij met ons is. En in deze tijd van de kerkwereld en het zich bij een kerk voegen, vormelijkheid en dingen die wij vandaag in de wereld hebben, een lauwe kerkleden, spotters die er de draak mee steken, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht van de Heilige Geest verloochenen, waarvan wij geboden zijn ons af te keren, juist in dat uur van dat boos en overspelig geslacht, zal Jezus Christus opstaan in de kracht van zijn opstanding, om te bewijzen dat hij voor eeuwig leeft, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Een boos en overspelig geslacht zal een teken zoeken en het krijgen. Hen zal dit teken worden gegeven van de opstanding. Ik denk dat wij leven om het vandaag te zien. Dan gaat hij verwijst naar Salomo's generatie. Toen Salomo op het toneel kwam. Nu, wij weten alle als broeder, predikers en lezers, dat bijna het millennium was voor Israël. Dat was de gouden eeuw van Israël. Zij bouwden de tempel in die tijd. Ze hadden geen oorlogen. Salomo was een man met gaven. God had hem een grote gave van onderscheiding gegeven. En iedereen in het land geloofde één van hart en eensgezind in die gave. Over de hele wereld werd erover gesproken. Iedereen vreesde hen. Omdat zij wisten dat er een levende God onder hen was. Zou het niet fijn zijn vanavond als heel de Verenigde Staten, als heel Amerika, de gave die God ons gegeven heeft, de Heilige Geest zou accepteren en wij het er eenstemmig over eens zouden zijn en het zouden ondersteunen, gewoon zoals zij dat in die dag deden. Oh, wat een gouden tijd eeuw zou dat zijn. De grote gave, meer dan Salomo, is hier. Maar wij geven het niet de eer die zij het in die tijd van Salomo gaven. En toen zij deze grote gave in Salomo zagen werken, geloofde iedereen één van hart en eensgezind. De stam van Juda en de stem van Benjamin en alle andere stammen, er was geen verschil in hen, terwijl ze het helemaal met elkaar eens. Ze zouden samenkomen en zeggen, denk gewoon aan onze grote Jehovah. Hij zendt onze gave en het woont in de man. En de grote dingen, wel, de roem van Salomo ging de hele wereld over. En de andere naties brachten hem hulde, zonden hem ossen, kamelen en de grote gaven van goud en hielpen hem met steen en alles om de tempel te bouwen. Dat is Amerika nodig heeft vanavond. Het is geen nieuwe toevoeging aan de politiek. Het is geen nieuwe denominatie in de kerk. Het is niets van dat soort. Zij moeten tezamenkomen in overeenstemming en de gave van de Heilige Geest die God ons gezonden heeft in deze laatste dagen, waarin deze grootste laatste dag wonderopwekkingen over het hele land uitgebroken zijn, geloven en accepteren. Maar wanneer God in welk tijdperk ook een gave aan een natie zendt en die natie die gave afwijst, zal die natie in chaos komen. Wist u dat 50 jaar geleden de Pinksterzegen in Rusland uitbrak? Ongeveer 50 of 75 jaar geleden, voordat het ooit hier kwam? Dat is juist. En ze wezen het af. En u ziet wat zij hebben gekregen. Ongeacht welke natie. Kijk naar Engeland vandaag, tijdens de grote Wesley-opwekking. Die grote hervorming. Kijk naar de naties, waar de grote opwekking uitbrak en wat er met hen gebeurde, wanneer het werd afgewezen. En elke natie die een zegen die God zendt zal ontvangen, heeft voorspoed. Ik zeg het u, ik geloof vanavond dat onze veiligheid niet in het bouwen van bomschuilplaatsen of zoiets ligt. Ik geloof dat onze bescherming van veren gemaakt is. Onder zijn vleugels zullen wij rusten. Oh ja. Hoe gaat u in een bomschuilplaats komen? Een van die bommen blaast een gat van 400 vierkante kilometer en 150 meter diep in de aarde. Wel, het zou elke bot in u losschudden als u loodrecht in de lava zou vallen. Maar er is een schuilplaats en dat is in Jezus Christus. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dat is de bescherming van een gelovige, gewoon onder zijn vleugels, veilig verblijvend. Zeker. Kijk naar deze grote tijd. Als mensen gewoon zouden geloven wat God u gezonden heeft, maar het afwijzen betekent in chaos gaan. En dat is wat wij gedaan hebben. Als natie hebben wij de zegen van God afgewezen en geruild voor traditie. Maar God heeft een getuige gezonden. En de mensen hebben gefaald om het te zien. En ik denk dat de Pinkstermensen, zoveel dingen heeft God u gezonden. En toch zijn onze kerken half leeg. De voorganger kan het zelf niet doen. De leken moeten hier aan meehelpen. We zijn alle partners. Dat is wat de chaos de eerste keer begon bij het concilie van Nicea. Ze wilden wel de leer van de Nicolaïten. Nico betekent overwinnen. En laïtisme betekent weghalen van het lekendom, een heilige man maken. Dat is geen heilige man, heilige heuvel. Het is een heilige God. Een heilige God onder de mensen. De leken hebben er deel aan. We zijn kinderen. Er zijn geen groten onder ons. Hoe kunt u geloof hebben wanneer u eer van elkaar verlangt? We zijn alle één in Christus, Jezus. Er zijn geen grote mannen en kleine mannen. We zijn alle hetzelfde. We zijn kinderen van één vader. En we zijn zijn kinderen. Nu merken wij op dat God vele grote dingen voor deze natie heeft gedaan. Hij zond een Tommy Osborne, een Oral Roberts en vele grote mannen door het hele land. Spiegelde elke kleine gave aan de mensen voor. Maar het is gewoon zoals een oude zeeman die op een keer naar de zee ging. De man zei tegen hem, deze oude zeerob, hij had nog nooit, deze man, een dichter, had over de zee geschreven en praatte erover, maar hij had het nog nooit gezien. Dus hij kwam naar de zee en oh, hij zei, hij ontmoette die oude zeerob. Hij zei, waar gaat gij naartoe, mijn goede heer? Hij zei, naar de zee, om de meeuwen te horen en de zilte golven te zien. En om de blauwe lucht in het water gereflecteerd te zien. En de oude zeebob, Rob, puft op zijn pijp 4 of 5 keer en zei, ik zie er niets opwindends aan. Ik ben erop geboren 50 jaar geleden. Zeker, hij had er zoveel van gezien dat het normaal was geworden. Dat is wat er aan de hand is met de Pinkstermensen vandaag. Er zal een tijd komen waarin dit voorrecht van ons afgenomen wordt. Dan zult u erom roepen, maar het niet vinden. Zie, u hebt zoveel gezien. Een vrouw hier niet lang geleden in Louisville, Kentucky, ze had een kleine baby. En ze ging rond, een kleine jongen van ongeveer 2 jaar oud was het. Ze had hem in haar armen en ze pakte kleine dingetjes op en ze zei, kijk lieverd, kijk. En het kleine kindje zat en staarde gewoon. Ze liep ergens anders naartoe en zei, schatje, kijk hiernaar. En de mensen in de winkel begonnen naar haar te kijken. Ze begon hysterisch te worden. En dus pakte zij een rammelaar op die de aandacht van zo'n kleine jongen behoort te trekken. Ze zei, kijk lieverd, kijk, 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 kijk lieverd, kijk schatje, kijk. En de kleine jongen staarde gewoon. En ze viel over de toonbanken en de mensen kwamen naar haar toe en pakten haar op om uit te vinden wat er aan de hand was. Ze zei, mijn kleine jongen, zei ze. Hij is gewoon begonnen met te staren in het niets. Hij zei, ik nam hem mee naar de dokter en de dokter zei dat hij beter is, maar de dingen die de aandacht zouden moeten trekken van zo'n kleine jongen doen dat niet meer. Hij lijkt er gewoon blind voor. En dat lijkt een beetje op de kerk van vandaag. God heeft elk soort gaven voor de gemeente geschud die hij beloofde te schudden. En nog staren wij in het niets. Zie? Heren, wij zouden... Heer, meester, wij zouden een teken van u verzoeken. Zie, meester, wij zouden dit verzoeken. Terwijl hij alles gedaan heeft wat hij in de Bijbel beloofd had te doen. We zijn in de eindtijd. En het eerste weet, wat u weet, u gaat het uitzoeken. U zegt, wel, staat het niet geschreven dat wij een opname zouden hebben? En het zal zijn, zoals het was bij Johannes de Doper, ze zeiden, staat het niet geschreven in de schrift dat er eerst een Elia zou moeten komen? Hij zei, Elia is reeds gekomen en u wist het niet. Een deze dagen, wanneer de verdrukking begint, zult u zeggen, zou er niet eerst een opname zijn? Het zal zijn en het is reeds gebeurd en u wist er niets over, zie. Het zal komen als een dief in de nacht. Ik zeg u, het is tijd voor de gelovigen om hun lampen in orde te maken, op hun tenen te gaan staan. De roepingstijd is op handen. We moeten dat onthouden. Salomo, iedereen geloofde hem. Eén van hart en eensgezind. En geen wonder dat de boodschap overal naartoe ging, maar vandaag als God iets zendt en het een zekere denominatie gemeente raakt, willen de anderen er niets mee te maken hebben? Nee, meneer. Als het de Baptisten raakt, kijk dan niet naar de Methodisten om iets te doen. Als het de Pinkstergemeente raakt, kijk dan of ze er beide uitblijven, want dat zullen ze zeker doen. Dus daar bent u en het hangt er vanaf waar het vandaan komt. Het moet via hun cirkel komen, of anders is het niet goed. Dat is hetzelfde wat zij dachten toen God Jezus zond. Dat hij hem door de Farizeeën zou moeten sturen, of de Sadduceeën, of enige van hen. En hij zond hem naar hen allen, door geen van ze. En dat is de wijze waarop God het doet. Hij doet ze, zie, hij kwam nooit tot één daarvan. Hij kwam, noemde hen een stel adders in het gras. Dat is juist. En dan zien wij dat God dingen op zijn eigen wijze doet. En wij kunnen niets precies uitmeten en zeggen, dit is mijn deel, het is niet jullie zaak, jullie kijken niet door mijn bril, jullie kijken niet. Nee, God heeft de bril voor ons om er doorheen te kijken en dat is de Heilige Geest. Dan ziet het woord van God en gelooft het en heeft het lief en heeft er gemeenschap mee. En is de deken groot genoeg om ook de buurman te bedekken. En u weet wat ik bedoel, de wereld snakt naar een beetje liefde en iemand die voor hen zorgt. Dat is juist, ze hebben zoveel van dit koude, stijve, gesteven spul gezien. Maar ik zeg u dat deze ouderwetse zaak van redding zal maken dat een bedrukt katoenen jurk en een zijden jurk de armen om elkaar heen kunnen slaan. Het zal maken dat een smoking en een overall elkaar broeder kunnen noemen. Dat zal het zeker. Het zal het stijve regelrecht uit u nemen wanneer u werkelijk Christus in uw leven krijgt op de juiste manier. Het zal het zeker. Nu, we zien dat Salomo, het grote tijdperk, dat zijn roem overal door alle landen heen ging en de voorgangers ervan hoorden. Ze hadden het naar andere landen meegenomen. En de enige manier die ze toen hadden, was niet televisie en dingen die ze vandaag hebben en kranten. Het was van lip tot oor en hun karavanen zouden voorbij komen, passeren en handel drijven en naar andere naties meenemen. En uiteindelijk reikte zijn roem helemaal door de Sahara-woestijn tot een plaats genaamd Sheba. Het is hier genoemd de koningin van het zuiden. Laten we een paar minuten over haar spreken. Ze was een kleine heidense koningin. Ze was opgevoed om afgoden te aanbidden. Maar, weet u, geloof komt door het horen. Horen van het woord van God. En helemaal daar kwam het woord. Dat God, een levende God, leefde onder zijn mensen. En haar kleine hart begon op te springen van vreugde. En elke keer dat een reiziger door haar koninkrijk trok om handel te drijven over specerijen en wat ze nog meer te ruilen hadden, en juwelen, wel, dan riep ze hen naar het kasteel en zei, bent u door Palestina getrokken? Ja, u bent door Israël gekomen. Zeg, ik wil u iets vragen. Is het waar dat hun God onder hen is? Oh, ik heb het gezien, u zou het moeten zien. Wel, u hebt nog nooit zoiets gezien. Hun God is neergekomen en heeft een van de broeders gezalfd. En ze hebben hem tot koning gemaakt. En oh, u zou de eenheid van de mensen moeten zien. Ze zijn alle eensgezind en die God laat de zegeningen gewoon neervallen. En hij heeft een grote, krachtige gave van onderscheiding. En hij, als je voor hem komt te staan, is het bovenmenselijk. Het is bovennatuurlijk hoe hij dingen kan weten. Haar kleine hart begon te kloppen. Er is iets echts. Ze wilde dat zien. Wel, het bleef doorgaan. Het eerste wat u weet, uw geloof komt door horen. En wanneer God begint te handelen met het menselijk hart, dan vindt er iets plaats van binnen, waar u geen verklaring voor u kunt vinden. Iedere dag begon zij te dorsten. Ze wilde het zien. Weet u, de Bijbel zei, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nu, we ontdekken. Laten we het gewoon een beetje dramatiseren, zodat de kinderen het kunnen vatten. Ik kan me indenken dat zij op een dag een besluit had genomen dat zij zou gaan uitvinden of het de waarheid was of niet. Dat is een goede zaak, zoals wij gisteravond over Filippus zeiden. Kom en zie het zelf. Ze was misschien begonnen met Bijbels te kopen. Het Oude Testament, het perkament, de rollen. En ze begon te lezen om te zien wat deze God was waar zij over spraken. Ze had gezien hoe hij in zijn natuur werkte. En toen vond ze uit dat precies de natuur en het leven van die God werd gemanifesteerd door een man. Zichzelf bekendmakend aan zijn volk, door het volk, wat hij beloofd had te doen. Wel, haar hart begon te hongeren om het te zien. Dus nu, op een dag vatte zij het idee op dat ze het zelf zou gaan zien. Dat is een goed idee. Ga het zelf uitzoeken, neem niet wat iemand anders zegt. Ga het uitzoeken, onderzoek de schrift, zei Jezus. Want gij meent daarin het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Gewoon wat hij zei. Merk nu op. Nu, de kleine dame had veel belemmeringen om dit te doen. Nu, het eerste wat zij moest doen, zij, als eerste moest zij naar haar heidense priester gaan en toestemming krijgen, omdat zij een koningin was, een vrouw van eer. En de staatskerk daar, weet u, moest wel, ze moesten het in overweging nemen, omdat zij haar eigen religie zou moeten verlaten, om een andere religie waar ze niet zo ver wist uit te zoeken. Maar ze was hongerig om erover te weten. Dus ik kan me voorstellen dat zij op de heilige vader van de heidense tempel afliep en zei, heilige vader, ik heb gehoord dat zij daar in Israël een grote God hebben, die zichzelf bekend maakt door zijn volk. Ze verrichten grote tekenen en wonderen en mirakels. Ik kan de priester horen zeggen, oh nu mijn dochter, dat is niets dan een stel heilige rollers. Luister daar niet naar, zie. Nu, als er iets aan het gebeuren is, dan zou het precies hier in onze eigen groep zijn. Ziet u de grote godin Dagon en al deze anderen hier? Ziet u deze grote goden die wij hier hebben? De kleine koningin liep een paar minuten rond. Weet u, als God begint te handelen met het menselijk hart, dan is het moeilijk om iemand erbij vandaan te praten, zie. Ze zei, maar kijk meneer, ze zei, zij vertellen mij dat er werkelijke resultaten zijn. Er vindt iets plaats. Dat God menselijke lippen gebruikt met een wijsheid die uitgaat boven elk persoon die we kennen. De kracht die God onder zijn volk gegeven heeft, gaat boven het uitzoeken. En ze zijn alle eensgezind. Ik wil het gaan zien. Wel, zei hij, u zou uw aanzien verlagen, lieverd, als u deze kerk zou verlaten. U kunt die opwekking niet bijwonen. Dus wij steunen dat niet. Maar weet u, op een of andere manier, als een menselijk hart begint te hongeren naar God, ondersteuner of geen ondersteuner, je gaat hoe dan ook, zie. Wanneer God begint te handelen met het menselijk wezen, en ik hoop dat u niet denkt dat ik kritisch ben, maar ik maak gewoon een punt, zie. Nu merk op. Het eerste wat u weet, wel, ze zei, kijk. Nu kijk, ik ben in deze tempel geweest sinds ik hier als een klein meisje werd opgedragen. Mijn moeder werd hier opgedragen. Mijn grootmoeder werd hier opgedragen. U hebt me alles verteld over de kracht van die God. U hebt mij over al die boeken die u hebt gelezen, over hem hebt gelezen verteld. En hij heeft geen enkele beweging gemaakt. Het enige wat ik heb gezien is wat tekst op een papier, gewoon een stel doodstel geloofsbelijdenissen. Maar zij vertellen mij dat er daar iets levens is. Amen. Zegen dat hart van die kleine koningin. Alles wat ik weet is een geloofsbelijdenis die ik hier zei. Ik heb nooit een beweging van het bovennatuurlijke gezien of iets dergelijks. Zeker door enige van onze generaties was er wel eens ergens een beweging, gewoon slechts een beetje emotie om ons naar binnen te laten komen en te laten aanbidden. Maar ze vertellen mij dat dit een levende God is. Die leeft in zijn volk. En dat is zijn beeld. Is een beeld. Dat is een beeld. Nu kijk hier, lieverd, ik zal u geëxcommuniceerd laten worden. Uw naam zal regelrecht van het boek genomen worden als u daarmee samenwerkt, zie. Maar het maakte geen verschil voor haar. Weet u, ze had veel belemmeringen, maar haar geloof had er geen. Want uw geloof heeft geen belemmeringen. Het maakt me niet uit wat de toestand ervan is, wat het is of wie er zegt van iets. Als God begint te handelen met dat menselijk hart, begint het daarbinnen te kloppen, dat is de waarheid. En als u kunt zien dat het de waarheid is, dan zal niets u weg kunnen houden van Jezus Christus. Juist, dan gaat u hoe dan ook. Dus ongeacht hoeveel geloofsbelijdenissen hij kon opzeggen, en ongeacht hoe goed hij opgeleid was, en hoe hij kon buigen, en hoe hij zich kon neerwerpen voor de afgod, dat maakte niet het kleinste verschil uit voor haar. Zij dorstte naar God. Zij wilde het uitzoeken. En ze zou niet tevreden gesteld worden, totdat zij het zelf uitgezocht had. Ze had in de schrift gezien dat dat was wat hij verondersteld werd te zijn, maar nu zal het werken. Dat is het volgende. U kunt over van alles praten, maar zal het werken? U kunt er al het wiskundige van uitleggen, maar zal het werken? Dat is het volgende. Nu, we komen te weten. Nu, iets anders dat zij het hoofd moest bieden. Nu, zij dacht, als ze daar naartoe ging, onthoud, de woestijn was vol met Ismaëls kinderen. Ze waren snelle ruiters en overvallers. De hele woestijn was vol met overvallers in die dagen. Wel, de kleine dame, zij dacht dit. Ik ga er naartoe om te weten, te komen of het waar is. Ik neem wat te offeren mee. En als het in orde is, zal ik het ondersteunen. Als het niet juist is, kan ik mijn offer terugbrengen. Pinkstermensen zouden naar die vrouw moeten luisteren. zaken ondersteunen die lol over u maken, uw eigen radioprogramma laten ondergaan en al het andere van uw eigen mensen? In orde. Zij had wat gezond verstand. Ze zei, als ik ontdek dat het de waarheid is, dan is het mij alles waard. Maar als het de waarheid niet is, dan zal ik weten dat het niet de waarheid is. Ik zal gaan en het zelf zien. En ik zal meenemen, ze laden kamelen op met wierook, mirre en goud en zilver. En kostbare specerijen. En dingen die veel waard waren. Ze laden de kamelen op. En onthoud nu, ze gingen er niet naartoe in een Cadillac met airconditioning. Zij moest op de rug van een kameel reizen door de Sahara-woestijn. Geen wonder dat Jezus zei dat zij in die generatie zal staan en deze generatie zal veroordelen. En sommige mensen hier kunnen weten dat hetzelfde aan de gang is en zullen de straat niet oversteken. Meet hoe ver het is vanaf Palestina, vanaf Jeruzalem, tot naar waar zij was. Weet u hoe lang het hen kostte? 3 maanden. Op de rug van een kameel door een brandend hete woestijn. En wat had ze bij zich? Gewoon een paar eunuchen en haar dienstmaagden bij haar. Waarschijnlijk moest ze 's nachts reizen. De directe hitte van die Sahara-woestijn is verschrikkelijk. Het verschroeit u zo. En zij moest 's nachts reizen. Maar weet u, er is daar iets mee dat als uw hart begint te hongeren en te dorsten naar God, u geen aandacht meer schenkt aan gevaren of iets. De dokter zou mogen zeggen dat u aan kanker zult sterven. Maar als uw hart ooit geloof in God aanraakt, weet u, dan vergeet u wat de dokter heeft gezegd. Uw hart kent geen vrees, zolang het gevuld is met geloof. Amen. Verder ging zij. 'S nachts reizend. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Deze schriftrollen lezend. Nu laten we kijken wat Jehovah is. Wat hij was, wat hij beloofde enzovoorts. Wat hij zal zijn. En ik zal te weten komen of dat hij het is in deze man. Ik weet hoe mannen zijn en ik geloof dat ik zal weten wat de God is, omdat ik heb gelezen wat hij was. En laat mij dit tot Tucson zeggen vanavond. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dat is juist. Hij kan niet veranderen. Mensen veranderen, de tijd verandert. Maar hij is de onveranderlijke God met een onveranderlijke boodschap. Hij kan niet verruild worden voor geloofsbelijdenissen. Het kan niet verruild worden voor denominationele posities. Het moet de opstandingskracht zijn van Jezus Christus in wedergeboorte door de Heilige Geest. Dat is Gods vereiste. Er is niets minder of meer dan dat. Nu komen wij te weten, uiteindelijk, na al haar moeite enzovoorts, haar hart was dorstend, en terwijl zij de stad Jeruzalem begon te naderen, kan ik haar ogen zien oplichten. Ze zette de rollen weg en ze sloeg haar kamp vlak buiten op, misschien ergens bij de paleispoort, zich klaarmakend voor de ontmoeting. Nu misschien arriveerde zij in de avondtijd en de volgende morgen vroeg ging zij naar de gemeente waar de voorganger zou gaan spreken. En terwijl zij naar de gemeente kwam, zag zij iedereen hun plaats innemen en de muziek begon te spelen. En na een tijdje liep voorganger Salomo naar voren. Misschien had zij een zitplaats helemaal achter in de gemeente, maar zij was bereid om te blijven om te zien wat er gezegd zou worden. Ze was niet zoals de mensen van vandaag. Je zegt één ding dat niet, waar iemand het niet mee eens is en ze hebben niet eens een seconde geduld, zie? Dus dat is de reden dat ze nergens komen. Maar zij wilde zich overtuigen. En nu kwam zij niet en ik zal daar gewoon heen gaan, zoals mensen vandaag doen. En bij het eerste woord dat de evangelist zegt dat een beetje tegengesteld is aan wat ik geloof, zal ik opstaan en weglopen. Zie, wel, misschien doen ze dat. Zie, maar het toont slechte opvoeding aan in de eerste plaats en slechte manieren. Maar hoe dan ook, mensen doen dat vandaag, omdat zij voelen dat zij het niet hoeven te doen. Dat hoeven ze niet, maar u moet God ontmoeten en u zult moeten antwoorden. Nu zien wij dat deze vrouw, kwam niet om naar één boodschap te luisteren. Ze kwam om te blijven totdat zij overtuigd was of het waar was of niet. En zij had haar plaats ingenomen. En ze wachtte. En toen kwam de eerste voor Salomo staan. Zij merkte op dat de wijsheid van die onderscheiding, die persoon, precies al de geheimen van het hart vertelde. Haar hart begon op te springen. Ze wist dat daar iets echts was. En de volgende zaak kwam langs. Hetzelfde gebeurde. Toen begon zij zelf te dorsten. Ze had vele problemen, vertellen de schriften ons, waar zij over wilde weten. En toen zij tenslotte kwam, misschien had zij haar gebedskaart. Misschien werd haar nummer opgenoemd, zoals wij zouden zeggen bij wijze van spreken. Maar toen zij voor Salomo kwam te staan, op welke manier dan ook, toen zij voor Salomo kwam te staan, zei de Bijbel dat er niets was dat niet bekendgemaakt werd aan Salomo, dat hij niet aan haar openbaarde. Alles wat zij verborgen had in haar hart, openbaarde Salomo door de geest van God. En toen zij dit zag gebeuren, was al het leven bijna uit de kleine koningin verdwenen. Ze stond op onder de mensen en ze zei, Gezegend zij de Heere God van Israël. Gezegend zij de Heere God die Israël heeft gekozen als zijn volk en zijn geest op zijn koning geplaatst heeft en deze wijsheid heeft getoond. Zij gezegend zijn de mannen die altijd met u zijn, die deze grote gave bezig zien. Gezegend bent u en het is om u te zien. Zij wilde zelfs wat van de aarde van Israël meenemen naar haar land. Zij was door en door overtuigd dat het God was. En ze zei, alles wat mij hierover verteld is. Ik wist haast niet of ik het moest geloven of niet. Maar nu heb ik het bij anderen zien werken. En nu heeft het bij mij gewerkt. En ik weet dat het juist is. Geen wonder dat Jezus zei, zij zal opstaan in het oordeel met dit geslacht. En het veroordelen. En ziet, meer dan Salomo is hier. Salomo was een man met een gave van onderscheiding. Nu, Jezus Christus is hier in de vorm van de Heilige Geest met al de goddelijke gaven in het hele lichaam van Christus die worden gemanifesteerd. Alles wat hij beloofde aan de gemeente wordt aan ons getoond. En sommigen van ons geven er zo weinig om. Sommigen van ons zijn zo, we blijven vooruitkijken. Zolang Satan u vooruit kan laten kijken naar iets ver weg, kijkt u juist over datgene heen dat God u gegeven heeft. Luister naar deze opmerking. De mens prijst God voortdurend voor wat hij heeft gedaan en kijkt vooruit naar wat hij zal gaan doen en gaat voorbij aan wat hij nu doet. Dat is de status van de mens. Hij heeft het altijd gedaan en het gebeurt vanavond hetzelfde. Men kijkt vooruit en kijkt terug en ziet wat God doet, praat over een grote God daar ginds bij Pinksteren en kijkt uit naar een grote dag van het millennium, wanneer hij weer zal komen en negeert zijn wezen in de nabijheid van zijn mensen die zich klaarmaken voor dat millennium. Zij verloochenen het. Het zit gewoon in de natuur van de mens om dat te doen. Satan komt onder hen en om hun ogen te bedekken voor juist die zaak die God hen gezonden heeft. Dat is alles wat wij hoeven te doen. U mag zo vaak naar de kerk gaan als u wilt, maar doen wat u maar wilt. Maar om de dingen die God ons zendt te verloochenen, wel, dan zijn wij afgewezen. Wat maakte dat die kleine vrouw dat zei? Zij had iets echts gezien. Zij had iets gezien dat niet gewoon een hoop geloofsbelijdenissen was. Zij had iets gezien dat gemanifesteerd en echt was. Amen. Voor mij is alles wat is bewezen echt te zijn, is echt. Ik denk vandaag dat de hele wereld geïnteresseerd zou moeten zijn als wij geloven dat wij in de eindtijd leven en als wij geloven dat de komst van de Heer Jezus op handen is, dan zouden wij juist geïnteresseerd moeten zijn in de dingen die zich vandaag de dag afspelen. We zouden het moeten onderzoeken met het woord van God, omdat wij er zo aan voorbij zullen gaan. Het zal verleden zijn en we zullen er niets van weten. Dat is de wijze waarop het altijd is geweest. De mensen herkenden de heiligen nooit, totdat ze dood waren. Ze herkenden de profeten nooit, totdat ze dood waren. Jezus zei, gij geveinsde, zei, hoe versiert gij de graven der profeten en uw vaderen hebben hen daarin geplaatst. Zij erkende Patricius nooit totdat hij dood was. Jeanne d'Arc. Ze zagen nooit in dat zij een heilige was. De katholieke kerk verbrandde haar op de brandstapel als een heks, omdat zij visioenen had gezien. En noemde haar een heks. En verbrandde die vrouw op een brandstapel terwijl ze genade riep. En een paar honderd jaar later kwam ze tot de ontdekking dat zij een heilige was. Natuurlijk deed ze boete. Ze groeven de lichamen van die priesters op en gooiden ze in de rivier. Boetedoening, zeker. Het gaat regelrecht over hun hoofd heen en ze weten het niet. God doet het op die manier om zijn uitverkoren kinderen eruit te krijgen en om veroordeling te brengen op de wereld die zijn woord en tegenwoordigheid afwijst. Kijk naar al deze voorgangers in die dag die de gaven van God in Jezus Christus aanschouwden en zeiden, het was een duivel. Wij hoeven niet naar hem te luisteren. Onze priester is het daar niet mee eens. Waar zijn zij vanavond? Kijk naar die kleine, oude, slecht bekende staande vrouw. Dat kleine, voorbestemde zaad van God, brandend in haar hart. En zodra dat voorbij flitste, zei zij, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. En ik weet dat de Messias komt om dit te doen. Ziet u, zodra het eerste ding voorbij flitste, dat kleine, voorbestemde zaad in haar hart. Haar naam was reeds voor de grondlegging der wereld, geschreven in het boek des levens, des lams. En ook de uwe, als die daar ooit zal zijn. Zie, dat is juist. En zodra die flits kwam, daar, en ze wist dat dat het uur was waar zij naar uitkeken, de Messias, en dat was wat hij zou doen. En toen zij het had gezien, zien gebeuren, wist zij dat het de Messias was. En ze betwijfelde hem nooit meer. Ze rende naar de stad en zei, kom, zie een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is dat niet precies het teken van de Christus? Ze had iets echts gezien. Deze kleine koningin had iets echts gezien. Het verandert het hart van mensen. Dat herinnert mij. Zoals jullie alle weten, houd ik van jagen. Vroeger was ik gewoon om in de bergen in het oosten te jagen. Terwijl we sluiten nu, wil ik u dit gewoon vertellen. Een klein incident vond plaats. Oh, ik hou van de zonsondergangen. Ik hou van de natuur. Ik hou ervan om de roep te horen. Ze moorden alle coyotes en alle andere dieren uit. Hoe houd ik ervan om ze te horen schreeuwen? Er is gewoon iets mee. Ik houd ervan. En ik houd ervan van buiten. De diepte roepen tot de diepte. Het is God voor mij. Om het gefluister van de pijnbomen te horen. En de roep van de vogels. Het is God erin voor mij. Nu let op. Ik was gewoon om daar naartoe te gaan om te jagen met een makker genaamd Bird. Hij was een goede jager, je hoefde je geen zorgen te maken om hem. Hij was een topschutter en een goede jager en je hoefde je geen zorgen te maken dat hij verdwaald zou raken. Hij wist waar hij was. 1 jaar ging ik daar naartoe, laat in het jaar, om met hem te jagen. Er is slechts 1 fout die ik bij Bird zag. Hij was een goede jager, maar hij was de gemeenste man die ik ooit in mijn leven had ontmoet. Hij had ogen als een hagedis, die soort van scheve ogen, weet u, zoals sommige vrouwen hun ogen verven tegenwoordig. Een soort van een kat en zij had die soort ogen, weet u, van soort van apart uitziende ogen. En hij was zo vreed. Hij was gewoon om op reekalven te schieten, gewoon zodat ik me slecht zou voelen. En dan was hij gewoon tegen mij te zeggen, ach, jullie predikers zijn een stelletje lafaards, zie. En ik zei, Bert, als de wet aangeeft dat je een reekalf mag doden, dan is het in orde, want de omvang of het geslacht van het dier doet er niet toe als de wet zegt dat je het mag doen, zie. Ik zei, er is niets mis met het doden van een lam. Abraham doodde een lam en offerde het aan God. Dat is in orde. Ik zei, er is niets mis met het doden van een reekalf. Maar Bert, je doet het alleen om gemeen te zijn. Je schiet er een, dan een ander. Dat is gemeen. Het is niet goed om dat te doen. Dat is moord. Hij zei, ah, Billy, kom tot jezelf. Je bent net zo laf als de rest van de predikers. Oh, hij was vreed. Maar die dag, toen ik daar naartoe ging, was mijn vrouw bij mij. We gingen naar de kleine hut, optrekje daar. En de vrouwen, en maakten ons klaar, en Bert en ik vertrokken die morgen. We hadden altijd een thermosfles gevuld met warme chocolademelk en een boterham bij ons. En dan jaagden wij tot ongeveer tot de middag, en dan gingen we uit elkaar en gingen wij over de Presidential Range en de bergen Wilson, Adams enzovoorts. En dan splitsten wij ons op en kwamen terug in het kamp die avond. We jaagden op witstaartherten, echte fijne herten, dus wij. Dat jaar zei hij tegen mij, toen we die ochtend vertrokken, zei, hey Billy, ik heb een verrassing voor je, ik ga ze pakken dit jaar. Ik zei, wat bedoel je, Bert? Reikte in zijn zak en trok er een kleine fluit uit die hij had gemaakt. Die precies klonk als een klein babyhertje. Dat roept om zijn moeder. Weet u, het kleine reekalf, dat roept dat eile wie-geluid. Ik zei, Bert, je wilt toch zoiets niet gebruiken? Hij zei, ah, dat ben jij weer. Je bent nog steeds een lafaard, nietwaar? En dus gingen we verder. En het was een beetje laat in het seizoen en die witstaartherten, wanneer er een paar keer op ze geschoten is, oh my, u spreekt over verstoppen, Houdini was een amateur. Hoe zij zich kunnen verstoppen. En dus, toen gingen wij door tot 11 uur. Er lag ongeveer 15 centimeter sneeuw op de grond, zag niet eens een spoor, ze waren echt goed verstopt. Dus zo om 11, 12 uur was er een soort van ophoping van sneeuw en een open plek ongeveer even groot als deze zaal hier. Een Bert liep iets voor mij, hij bukte gewoon neer op deze manier en begon hier achter in zijn jas te reiken. En ik dacht dat wij onze boterham op zouden eten en dan zouden we uit elkaar gaan en terug naar het kamp gaan, teruggaan die avond. Hij voelde achter zich en ik dacht dat hij zijn fles tevoorschijn zou halen, weet u, met zijn warme chocolademelk. Dus ik reikte naar achter om de mijne te pakken. En toen ik dat deed, haalde hij dit kleine fluitje tevoorschijn. Hij keek op naar mij met die hagedisse ogen, weet u, en zette die kleine fluit in zijn mond zo. En hij blies erop, precies als een reekalfje of een kleintje dat roept om zijn moeder. En toen hij op dat fluitje blies, net voorbij dat opengekapte bosterrein, stond er een groot moederhert, een hinde op. Dat is de moederhert. Ze sprong op. Ze hoorde die roep van de baby. En ik kon hem naar mij omhoog zien kijken en zo grijnzen. Ik dacht, Bert, dat zou je niet doen, zeker zal je dat niet. En hij boog zijn hoofd neer, hij blies nog een keer. Ik kan gewoon haar grote oren voor mij zien, die grote bruine ogen. Ze liep regelrecht naar die open plek. Nu, dat is vreemd voor een hert om te doen, om speciaal rond die tijd van de dag. En precies wanneer het jaagseizoen aan de gang is, daar zo te lopen. Maar zij liep regelrecht naar die open plek, een klein opengekapt bosterrein. Een klein weilandje, dat is heel ongewoon voor haar om dat te doen. Maar waarom deed zij het? Ze was een moeder. Ze was werkelijk als een moeder geboren. En die roep van haar baby. Zij dacht niet aan gevaar. Ze dacht aan haar baby. En toen ik haar dwars zag draaien, Bert, ik hoorde hem die punt 3006 ontgrendelen. En hij was een scherpschutter. En ik zag hem opstaan en het draadkruis van het vizier op haar trouwe hart richten. Ik dacht, Bert, hoe kan je dat doen? Hoe kan je het doen? Je zal het zeker niet doen. Ik dacht, die moeder die daar naar buiten loopt om het voor haar baby op te nemen. En dan zou jij dat trouwe hart van haar eruit schieten. Hoe kan je het doen, Bert? En ik stond daar. Ik zag hem zichzelf tot rust brengen en naar beneden aanleggen. Ik dacht, oh my, ik kan het niet aanzien. Ik dacht, die moeder, zij kan er niets aan doen. Zij gedraagt zich niet als een wijsneus. Ze doet niet alsof. Ze is een moeder. Van binnen. Haar deel van binnen, ze is een moeder. En dat was een roepende baby in moeite. En ze zoekt ernaar. En toen er ontgrendeld werd, draaide het hert zich om en keek naar de jager. Want hij was opgestaan. En dat wond haar nog steeds niet op. Zij was klaar om te sterven. Zij, oh, als mensen gewoon zo zouden kunnen zijn. Ik draaide mijn hoofd weg. Ik kon het niet aanzien om hem haar te zien schieten. Ik draaide mijn hoofd weg en ik begon te bidden stilletjes, omdat ik wist dat hij mij zou uitschelden als ik zou proberen haar weg te laten rennen. Ik draaide mijn hoofd zo en ik zei, Vader God, help hem. Help hem. Laat hem niet die moeder doden die probeert te zoeken naar haar baby. Terwijl het zo roept, laat hem haar niet doden. En ik draaide zo en ik lette op en ik was aan het luisteren om het geweer af te horen gaan. Het kon elke seconde gebeuren, maar het geweer ging nooit af. Ik wachtte en wachtte en toen ik me omdraaide om te kijken, hield hij het zo vast en ik zag het geweer zo gaan. Hij draaide zich om, keek naar mij en uit die wreed uitziende hagedissen ogen rolden de tranen neer over zijn wangen. Hij gooide het geweer op de grond. Hij pakte mij rond de broekspijp en zei, Billy, leid mij naar die Jezus die jij kent. Precies daar op die sneeuwoever leidde ik die wrede jager. Nou, Jezus, hij is nu een diaken in een baptistenkerk ergens daar. Waarom? Wat was het? Het was geen prediking. Het waren niet de liederen die hij gehoord had. Maar hij had iets gezien dat niet in toneel gezet was. Iets dat geen buitenkant was. Hij had iets gezien dat echt was. Amen. Als zij zich zou stilhouden, zullen de stenen het uitroepen. Hij zag dat er ergens iets was dat een persoon in het aangezicht van de dood kon brengen. Een liefde die dat moederhert in het aangezicht van de dood kon zenden. En toch geen angst om te sterven vanwege de liefde voor haar roepende reekalf. Hij wilde weten of er een God was die hem dat soort liefde kon geven. En hij vond die dag, vrienden, meer dan Salomo is hier. Jezus zei een keer, het staat geschreven in de Bijbel liever, kan ook een moeder haar zuigeling vergeten? Zij, ofschoon zij deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Uw namen staan gegraveerd op mijn handpalmen en dat zijn ze, door de tekenen van de nagels in zijn handen. Er zijn zoekende, zeker mannen en vrouwen die in hem geloven, kijken er naar uit om iets echts te zien. Zou u vanavond niet net zoveel een christen willen zijn, zoals dat hert een moeder was? Zie, zij was niet gewoon een kunstmoeder, zij was een geboren moeder. Er was iets in haar dat zij niets vreesde, omdat het haar eruit riep. Als wij gewoon zo een christen zouden kunnen zijn, als dat zij een moeder was. Hoeveel zouden die ervaring willen hebben? God, laat mij gereed zijn, getrouw aan Jezus Christus. Om te wandelen in het aangezicht van kritiek. Om in elk aangezicht te wandelen. En om mijn liefde van God te tonen. Ongeacht of mijn mensen mij afwijzen, of iedereen mij uitlacht, of iedereen mij ouderwets noemt, of wat ze ook doen, laat mij de liefde van Jezus Christus in mijn hart tonen, zo trouw als dat hert haar moederschap kon tonen. Wilt u dat in uw hart? Nu buig uw hoofd en laten we bidden. Hemelse Vader, meer dan Salomo is hier. Een grotere liefde is hier dan de liefde in dat korte verhaal van dat moederhert die dag. Hoe zij gereed was om tegenover de jager te staan, om tegenover dat geweer te staan, terwijl zij wist dat haar hart er elk moment uitgeschoten kon worden. Maar o God, wanneer een man of vrouw, of zelfs een beest, gereed is om liefde te tonen. Ik bid, Vader, dat elk persoon hier vanavond dat soort liefde mag ontvangen. Zelfs een grotere liefde dan deze. Mogen zij niet beschaamd zijn om Jezus als hun redder te aanvaarden. Mogen zij niet beschaamd zijn voor wat hij voor hen gedaan heeft. Mogen zij nooit beschaamd zijn om hem te belijden als Heer en Redder. Mogen zij nooit beschaamd zijn om hem te accepteren als hun geneesheer, want het staat geschreven, door zijn striemen zijn wij genezen. God, mogen u vanavond komen en zo'n realiteit voor ons zijn, dat wij God zich onder ons mogen zien vertonen. Op zo'n wijze dat wij zullen weten dat Jezus Christus, de gekruisigde Heer, is opgestaan uit de dood en te midden van ons staat. Vader, ik geloof, als u het nog een keer doet voor de mensen vanavond en toon u zelf levend in een grotere gave dan Salomo had. Het is de gave van de Heilige Geest aan de gemeente. Dan zullen mannen en vrouwen hier binnen, Vader, naar u getrokken worden. Ik geef het nu allemaal aan u over, Vader, met dit simpele korte verhaal uit de Bijbel en van de korte jachttocht, die novemberdag, daar in de White Mountains. Het is allemaal van u, Vader, en neemt u het vanaf hier over. Ik geef mezelf aan u over, in deze gemeente, in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, christenvrienden, als onze Heer Jezus zijn liefde aan u zal tonen, dat Hij u lief heeft, en te midden van ons zal komen vanavond, en zal bewijzen dat Hij hier is, dan is Hij het. Nu, iedereen weet het, zoals wij gezegd hebben. Hoe weet u dat het Jezus was? Zie, hoe zou u dat weten? Deze zekere boom zag eruit alsof het een wilde vijgenboom was. En als hij perziken zou dragen, wat voor boom zou het dan zijn? Het zou een perzikboom zijn. Het leven erin zou perziken dragen. En als u een christen bent, dan is het leven van Jezus Christus in u, omdat het de Heilige Geest is. Gelooft u dat? En de Heilige Geest dan, als ik u vertelde dat de geest van John Dillinger vanavond in mij was, dan zou u van mij verwachten dat ik pistolen had en een dief zou zijn, zoals hij was. En als ik u vertelde dat de geest van een of andere grote kunstenaar in mij zou zijn, dan zou u van mij verwachten dat ik deze bergen kon schilderen zoals ze eruit zien. Want de geest van die kunstenaar is in mij. En als ik u vertel dat de geest van Christus in mij is, zoals hij zelf zei, zult u de werken van Christus doen. Johannes 14, vers 12 vermeldt, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En meerder zal hij doen dan deze. Dat haalde ik een keer aan. De man zei, zeker doen wij grotere werken. Wij prediken het evangelie aan de hele wereld. Hij deed het niet in zijn dag. Ik zei, toon mij eerst gewoon de werken die hij deed. En dan zullen wij praten over de grotere, zie. 90% van de wereld weet haast niets over Jezus Christus. Miljoenen die nog nooit zijn naam gehoord hebben, sterven elk jaar. Meer, er wordt vandaag minder geëvangeliseerd dan ooit. Zeker, dan praten wij over meerdere werken. Is het evangelie te prediken? Zeker niet. Nu, er zijn gebedskaarten, denk ik, die vandaag uitgegeven zijn. Ik geloof dat zij gebedskaarten uitgegeven hebben. En in orde, Billy? Niet hier? Misschien is hij weggegaan. Wel, hebben zij enige gebedskaarten van gisteren? Steek uw hand op als u één heeft die gisteren uitgedeeld is. Wel, we zullen met hen beginnen. Laat eens zien. Waar begonnen wij gisteren? Nummer 1 was het? Nummer 1 tot ongeveer 10 of 15, in orde? Laten we het omdraaien, ergens anders beginnen dan. Willen ze allemaal hebben, maar laten wij het veranderen, ergens anders. Laten wij de laatste 15 nemen, vanaf 85 tot en met 100. Wie heeft gebedskaart 85? Steek uw hand omhoog. Wacht, er zouden twee nummers 85 kunnen zijn. Welke waren de eerste? A's, niet waar? A. A85. Er staat een A op de kaart en een 85. A85. Steek uw hand op. Gebedskaart A85. A85. Is de dame hier in orde? Kom hierheen. 86. Steek uw hand omhoog. 87. Nu, als u niet op kunt staan, zullen wij zien. De zaalwachters zullen hierheen brengen als uw nummer genoemd wordt. 87, 88, 89, 90. Laat eens zien nu. Zijn 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 100. Stelt u zich aan deze kant hier op in een rij tot 100. Nu, als ze er niet allemaal zijn en niemand heeft iemand heeft een kaart. Nu, houd gewoon uw kaart vast. Houd het gewoon. Weldra probeer ik bij u te komen. Nu, terwijl u deze kant op kijkt, en nu, let heel goed op, ik wil dat u alle aandacht schenkt aan wat ik zeg. Uw gebedskaart heeft er niets mee te maken. Slechts om u hier in de rij te plaatsen, dat betekent niet dat u genezen gaat worden. U wordt alleen genezen, niet door een gebedskaart, maar door geloof. Dat is juist. Hoeveel zijn er die ooit in de samenkomsten geweest en weten dat er 10 keer meer in het gehoor genezen worden dan dat er hier op het podium genezen worden? Zeker is dat zo, het is uw geloof. Uw geloof, dat is gewoon om de gebedsrij te starten, dat is alles. Om de gebedsrij te krijgen. Kijk nu. Deze traditie is aan iedereen geleerd. En ik zeg dit tot mijn broeders. Het welk in orde is, het is de schrift. Maar wij willen handen leggen op elkander. Merkt u dat op? Maar dat was niet gegeven aan de heidenen. Dat was niet de wijze waarop de heidenen het accepteerden. De Joden, onthoud. Ja, Iris zei, kom, leg uw handen op mijn dochter en zij zal leven. Dat was een Joodse traditie, klopt dat? Leg uw handen op mijn dochter en zij zal leven. Maar de heiden zei, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts het woord. Dat is alles. Mijn dienstknecht zal leven. En Jezus draaide zich om en zei, ik heb nooit zo'n geloof gezien in Israël. Hij zei, ik ben een man onder de macht van anderen. Wat herkende hij? Dat elke ziekte onder de rechtspraak van Jezus Christus was. Het enige wat hij hoefde te doen was het woord te spreken. En hij heeft het reeds gesproken, zie. En dat is wat ik jullie mensen probeer te laten zien. Nu, veel mensen denken dat je moet wachten tot er een of andere grote evangelist, zoals broeder Osborne is een groot evangelist, broeder Oral Roberts, een andere grote evangelist, en broeder Tommy Hicks, en zo vele van deze grote evangelisten die er in het land zijn vandaag, u denkt dat u moet wachten tot zij langskomen om genezen te worden. Dat is niet zo. Niet zo. Uw voorganger heeft dezelfde autoriteit als enig ander van hen. Jazeker. Er zijn geen grote mannen onder ons. Als die er zijn, dan heeft die persoon zichzelf geëxcommuniceerd van de gemeenschap. We zijn alle één in Christus Jezus. Juist. We zijn één. Er zijn geen grote mensen onder ons. Wanneer je groot wordt, dan heb je jezelf eruit gehaald. Weg van God. We zijn dat niet. En als uw voorganger daar niet is, dan is het enige wat u hoeft te doen, het woord te geloven dat u hem over Jezus Christus hebt horen prediken. Dat is alles. Zie, er zijn grote dingen gedaan. Kijk nu. Laten we denken aan die kleine vrouw waarnaar we gisteravond verwezen. Eén keer was Jezus de oceaan aan het oversteken. Ik wenste dat we tijd hadden, een paar weken hier in Tucson. Waar ziet u het probleem ligt dat het moeilijk is? Je komt een plaats binnen, het is helemaal nieuw voor de mensen. Ze zien slechts één keer iets en zeggen, my, dat is een beetje vreemd. Maar ik weet het niet. Zie, ik ben hier niet lang genoeg om u er bekend mee te maken. Om het te zien. Luister. Ik heb 10.000 visioenen gezien die de Heere God mij gegeven heeft. En ik weet dat er hier mensen zijn die de samenkomsten gevolgd hebben, misschien op vele plaatsen. Hoeveel zijn er ooit in andere samenkomsten geweest? Laat uw hand zien. Nu, ik wil iets vragen. Er is nog nooit een woord gesproken dan dat het precies de waarheid is. Is dat juist als het juist is, zeg amen. Niemand kan zeggen, als er iemand is die kan zeggen dat hij ooit één van die visioenen heeft zien falen, dan bent u vrij om op te staan en het mij te vertellen. En ik kan dat over de hele wereld zeggen. 10 miljoenen mensen. Ze hadden er geen flauw benul van wat het was. Nu de mensen van de tabernakel, onthoud gewoon. Er zijn enige mensen hier die binnengekomen zijn. Ik zie twee van mijn vrienden hier. Meneer en mevrouw Douw zitten hier. En mevrouw Brown uit Ohio. Die gebeurtenis dat daarboven was, en die knal die afging wat met terug stond voor de zeven zegels, was voorspeld elk gedeelte ervan, weken en weken en weken voordat het kwam te geschieden. Hoeveel zijn hier zijn een getuige daarvan, waren in de samenkomst en horen het gezegd worden. Steek uw handen op die in het gebouw zijn. Daar bent u er. En de wetenschap worstelt ermee. Zoals toen George G. Lacey dat onderzocht, ik vertelde het hem, ik zei het is net als een amberkleurig licht, het brandt daar. En ze zeiden, oh het is psychologie. Meneer Lacey zei, ik dacht ook dat het psychologie was, maar, zei hij, het mechanische oog van deze camera neemt geen psychologie op. Nee, het was er. Wat is het? Zie? Nu let op. In de woestijn, toen God Israël door de woestijn leidde, leidde hij de mensen door de woestijn door Christus. Hoeveel weten dat? Hoeveel weten dat de engel des verbonds die vuurkolom was, die Jezus Christus was? Zeker was het dat, zie? Zeker. Hij zei het, hij vertelde het hen daar in Johannes 6. Ze zeiden, hij zag er niet ouder uit dan 50 jaar en zeiden, voor Abraham? Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Hij was de ik ben die in de raambos was. En hij zei, ik. Hij zei, ze zeiden, we dronken water van de rots. En hij zei dat hij de rots was. Amen. Zie, niet ik was, ik ben. Hij zei, ik kom van God en ik ga naar God. Nu diezelfde vuurkolom die in de woestijn was bij de kinderen van Israël, werd vlees gemaakt, vlees geworden God onder ons. In de vorm van de Zoon van God, die de maagd overschaduwde en hem bracht, zodat God mens kon worden om te sterven, om de prijs van zijn eigen wet te betalen. Zie? Het is het evangelie. En toen zei hij, nu, ik kom van God en ik ga naar God. En meteen na zijn dood, begrafenis en opstanding, was er een kleine, driftige Jood die probeerde iedereen in de gevangenis te gooien. En hij was op weg naar Damascus met bevelen van de hoge priester om iedereen te arresteren. En zo ongeveer rond 12 uur werd hij neergeslagen op de weg. En toen dat gebeurde, keek hij omhoog en er was een groot licht dat zijn ogen doofde. Hoeveel weten dat? Dezelfde vuurkolom, zie? En hij zei, Heer, een Jood zijnde wist hij dat het dezelfde vuurkolom was als in de woestijn. Hij zei, Heer, wie bent u? Hij zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versen te slaan. Hij zei, Heer, wie bent u? Nu wacht dezelfde vuurkolom. Hij zei, ik ben Jezus. Is dat juist? Herinnert u zich de nacht toen Petrus in de gevangenis was? Hetzelfde kwam in de gevangenis. Opende de deuren voor hem en haalde hem eruit. Wat is het? Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Nu, als dat niet zo was, als dat iets anders was, dan zou het een of ander soort werk doen. Maar als dat dezelfde Heilige Geest is, die in de woestijn bij Israël was, en ook in Jezus Christus was, dan is het nu in de gemeente, het doet dezelfde werken, omdat het hetzelfde licht is. Zie? Het is dezelfde geest. Als u dat gewoon zou kunnen geloven, vriend. Niet ik. Hij. Zie? Hij is de hoge priester. Een kleine vrouw op een dag geloofde dat hij de zoon van God was. Zij had bloedvloeien. En ze zei in haar hart, als ik slechts zijn gewaad kon aanraken. Ik denk dat ze dat dacht, vanwege natuurlijk Elia en het nemen van de staf. Omdat is waar Paulus, denk ik, het opleggen van zakdoeken vandaan had enzovoorts. Het was wat iemand anders had gedaan. En ze zei, als ik gewoon zijn kleed kan aanraken, dan geloof ik dat ik genezen zal worden gemaakt. En zij duwde zich door de menigte tot zij zijn kleed aanraakte. Nu het Palestijnse kleed hangt wijd, het had een onderkleed. En dus ging zij weg en zette zich neer. Lichamelijk zou hij het niet gevoeld kunnen hebben. Zie, omdat het kleed een mantel is die wijd hangt. Maar hij stopte. En iedereen had zijn armen om hem heen. Hallo Rabbi, profeet van Israël, we zijn blij om u hier met ons te hebben. Enzovoorts. Jezus stopte en zei, wacht een moment, wie raakte mij aan? Wel, zei Petrus, Heer, hij bestraft hem. In andere woorden, zei iets als, Heer, zeg niet zoiets, iets als dat. De mensen zullen zich over u verwonderen. Wie raakt u aan? Iedereen heeft zijn armen rondom u. Iedereen klopt u op de schouders. Zeg niet, wie raakt mij aan? Hij zei, maar dit is een ander soort aanraking. Zie, ik bemerk dat kracht van mij uitgegaan is. Hij keek over de menigte. En de kleine vrouw zou gestaan kunnen hebben. Ze zou gezeten kunnen hebben. Of waar zij ook was, er was iets gebeurd. En hij zag haar. Ze kon zich niet verstoppen. Zie? Zij had God aangeraakt door die man. Kracht, sterkte was van hem uitgegaan. Hij vertelde haar van haar bloedvloeiing en het was gestopt. Nu, diezelfde Jezus is dezelfde hoge priester vandaag. De Bijbel zegt dat. Klopt dat, prekerbroeders? Zie, dat hij is nu een hoge priester, zittend aan de rechterhand van God, de Vader, daar zittend immer levend om te bemiddelen, een hoge priester die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Nu, u heeft geen gebedskaart, u zult hier niet in de rij staan, maar als u wilt weten of het de waarheid is of niet, zeg dan vanavond slechts tot God, Heer van onze Vader, ik ben ziek, ik heb hulp van nodig, en ik gebruik al het geloof dat ik heb. Ik weet dat het niet die man is die daar staat. Dat is gewoon een man, net als ik, of mijn man, of mijn broeder. Nee? Maar ik geloof dat de man de waarheid heeft verteld, omdat het de schrift is. En ik geloof dat u nu een hoge priester bent. De zaak laat mij u aanraken, Heer. En u bent dezelfde gisteren. U, die broeder kent mij niet. Maar draai u om en gebruik zijn lippen en spreek tot mij en spreek zoals u deed tot de vrouw. Ik daag u uit in Jezus Christus' naam om dat soort geloof te hebben en om te kijken wat er plaatsvindt. Zie of het juist is of niet. Het is de waarheid. Geloof het gewoon. En als u dat kunt doen, wel, God zal u zegenen. Amen. Nu, is er iemand hier die nooit in een van de samenkomsten is geweest? Steek uw hand op. My, oh. We zijn blij om u hier te hebben vanavond. God zegen u. Gewoon een kleine samenkomst, een tijd van gemeenschap. En ik ren hier naar binnen, nerveus voor 2 of 3 nachten en vertrek weer. Misschien kunnen wij, zo de Heer wil, zo de voorgangers willen, een keer terugkomen en een goede samenkomst hebben. Maar wij blijven voor 2 of 3 weken. En de zieke mensen, soms hebben zij iets als een gezwel in zich. Ze weten niet eens wat het gezwel is. Nu, het is een leven. Iets kwaadaardigs. Of wat het ook is. Het is een leven. Het is een leven dat niet... Zeg bijvoorbeeld op mijn hand, er is daar geen kanker nu. Misschien dat het er zal zijn op een dag. Gewoon een kanker, het komt van, gewoonlijk. Het is een wilde cel. En zoals sommige van uw zusters die door de menopauze gaan en zij geven u een hormoonprik, doet u dat niet. Vertrouw slechts op God. Hormoon is een wilde cel en u plaatst gewoon kanker precies in u, zie? Ik ben niet, dokter, denk niet dat ik probeer uw plaats in te nemen, maar ik ben er te veel van teruggekomen in de gebedsrij. Van tegengekomen in de gebedsrij, zie? Dus hetgeen dat gedaan moet worden, plaats gewoon uw geloof in God en uw echte, goede, eerlijke geneesheer, uw dokter thuis zal u vertellen dat het de waarheid is. Heb gewoon geloof in God en vertrouw op hem. Hij zal u door de schaduwen heen nemen. Hij is er altijd om u te helpen, dat is juist. Merk op, we vinden, wat als dat gezwel begint te groeien? Wat is het? Het is een vermenigvuldiging van cellen, één cel op een andere stapelend. Dat is ook wat u bent, een vermenigvuldiging van cellen. Wel, u weet waar u vandaan komt. Heilig huwelijk tussen uw vader en moeder. Eén kleine, piepkleine cel. Als ik uw lichaam vanavond zou ontleden, het cel per cel zou nemen, dan zou het terugkomen tot dat ene kleine leven. Binnen dat leven is er natuurlijk de chemie van het bloed en binnen het bloed is het leven. En dat leven bent u. Nu, het begint cellen te vermenigvuldigen. En dus alles naar zijn aard. De vogel brengt een vogel voort, de hond een hond, de mens een mens. En het maakt... Maar ziet u, een duivel heeft geen vorm. Kanker, het wordt kanker genoemd, komt van het woord krab, wat uitgespreide poten betekent, begint te zuigen, het trekt uw bloed eruit, het is een ander leven, het is een leven dat in u leeft. Dus er is een menselijk leven en er is een ander leven. En dat is waar ik tegen praat, tegen dat leven. Nu, wanneer zij zeggen, nu, je noemt het, de dokter noemt het kanker. En sommigen van hen noemen het staar en sommigen van jullie noemen het verschillende dingen, medische termen. Maar Jezus noemde het een duivel. En dat is wat het is. Duivel betekent kwelgeest. En het is er om uw leven te nemen. En nu, soms kan de dokter eromheen snijden en het er allemaal uitkrijgen. Dat is wonderbaar. Maar wat als het zo'n grip heeft gekregen dat het niet kan? Nu, wij handelen niet met de bult zelf. Wij handelen met het leven dat in die bult is. Nu, wanneer u zegt, Satan, kom eruit. En ik kan het aan u bewijzen. Laat de persoon zijn handen op mijn hand leggen en het u bewijzen de gevolgen tonen. U hebt het gedaan zien worden. Velen van u, is het juist? Merk nu op, als dat leven eruit gaat, wat gebeurt er? U gaat de volgende dag terug, het krimpt. Alles weet na alles, en ieder weet dat iets krimpt wanneer het sterft. U doodt een hert, weegt het dan en vertelt de broeders hoeveel het weegt. Gooit het in de ochtend op de weegschaal, het zal ponden lichter zijn. Wanneer een persoon sterft die valse tanden heeft, ze halen ze eruit of een kunstoogt, omdat ze krimpen, ze komen eruit. Wel, dan, nadat het daar zo lang heeft gelegen, als een klein dier, hond die overreden is op de straat en in de zon ligt, het begint op te zwellen. Dan wordt het groter dan het in de eerste plaats was. De patiënt zal dan beginnen ziek te worden na ongeveer 72 uur als het bederf inzet. Dan zullen ze beginnen te zeggen, oh, ik ben er slechter aan toe dan ik was, ik heb mijn genezing verloren. En wanneer de onreine geest van de mens is uitgegaan, zo gaat hij door naar dorre plaatsen en keert terug. Zie? En als u niet werkelijk gelooft, ongeacht hoeveel het ook van u is afgenomen, als u niet weet hoe het te accepteren en te geloven, wanneer het terugkeert, weet u nog steeds dat het weg is. En als u het accepteert, dan is er niets dan de dood. Maar wat is er aan de hand? U zet een... Wat als u een slang in u had, ongeveer zo lang? U zou sterven. Wel, wat is het? Uw hart klopt en zuivert de bloedstroom. En dat is wat de koorts veroorzaakt. Het is een infectie. En dan wanneer dat gezwel... dat in het menselijk lichaam ligt en het is dood en begint te infecteren of begint op te zwellen en het hart moet dat eruit kloppen, het bloed zuiveren, wel, natuurlijk wordt u zieker. Maar mensen er, dat heeft geen geloof, komen er gewoon even en ze krijgen werkelijk verlichting. Is die mensen, op een avond was er een man met staar over zijn ogen, hij rende weg en speelde de piano en ik kon zien. Hij kwam naar me toe en nam dezezelfde Bijbel en las eruit. En ongeveer 4 avonden later kon hij niet eens een hand voor zijn ogen zien. Hij kwam terug en zei, ik heb mijn genezing verloren. Het was gewoon een goede zaak om daar te zijn. Ik zei, broeder, dat is onjuist. U hebt ongeloof. Hij zei, wel, broeder Brennan, ik werd genezen, maar... Ik zei, nee, het komt doordat de staar zwelt, meneer. Blijf gewoon geloven, twijfel niet. Als u dat doet, komt het terug. Blijf gewoon doorgelopen. U zei dat u geloofde. Nee, dan neemt u terug wat u hebt gezegd. Zeg het niet, tenzij u het gelooft. We moedigden hem en vertelden het hem. Bleef daar, ik was daar 2 weken. Aan het einde van de 2 weken kon hij even goed de Bijbel lezen als ieder ander, zie. Nu, als hij niet de instructies had gehad over wat hij moest doen, en dat is wat u krijgt als u zo naar binnen komt lopen, en het eerste wat u weet, dat valt het allemaal terug op de voorganger, en ze zeggen wel, ze waren het niet. Zie, dat is omdat de gemeente niet getraind is. Ze begrijpen niet hoe en wat ze moeten doen. En ze hebben alles bij elkaar genomen, geen geloof. Ze hebben heel veel hoop. Maar nu, wat ik probeer te doen, is niet dat jullie zullen zeggen, weet je wat, broeder Branham, leg de hand op mij, broeder, ik werd gezond. Ik wil u zelfs niet aanraken, ik wil dat u hem aanraakt, zie. Ik heb er niets mee te maken. Maar in de gave die God mij gegeven heeft, als ik Christus openbaar kan maken om hem te tonen en hem hier als een realiteit voor u te brengen, het woord zelf vlees gemaakt onder ons, en tonen dat het God is, raak hem dan gewoon aan en kijk wat er gebeurt. Begrijpt u wat ik bedoel, vrienden? U wilt niet iets groots. Als u dat wilt, dan kunt u niet naar kleine plaatsen gaan. Ik was op het veld jaren geleden. Ik heb mijn samenkomsten nooit toegestaan uit te groeien tot een plaats. Ik heb geen televisies, ik heb niets te kopen, ik heb niets, slechts Christus. En ik ga naar die hele kleine plaatsjes waar sommige van deze broeders die deze grote programma's hebben niet naartoe kunnen gaan, omdat zij iedere dag duizenden dollars moeten verdienen om hun programma draaiende te houden. Ik hoef helemaal niets te hebben, slechts meer van God, zie. Ik kan gaan waar hij me maar naartoe zendt, zie. En dat is waar ik naartoe kan gaan. Ik predikte een opwekking hier niet lang geleden in een kerk met 20 man. Het was magertjes, maar wij verhielden het toch, omdat de Heer mij verteld had erheen te gaan, zie. En dan ga ik en predik voor een menigte van 500.000 mensen. Iemand sponsort het en neemt mij erheen. Ik maak me nergens zorgen over, ik maak mij slechts zorgen over recht te blijven voor hem. Zie, hij zendt mij waar hij mij naartoe wil zenden. Nu, vanavond, voor zover ik weet, in deze rij, zijn de mensen vreemden voor mij. Hoeveel zijn hier vreemden voor mij? Steek u, weten dat ik niets over u weet, steek uw hand omhoog. U hebt Christus nodig, in orde. U gelooft nu gewoon. Ik denk dat het 100% was. Nu, terwijl deze gebedsrij hierheen komt, begint u te bidden daar, dat God... En als hij dat wil doen, zult u geloven, nietwaar? Zeg amen. Nu, hoeveel weten dat dat precies de wijze is waarop hij zichzelf identificeerde als de Messias van God? Hoeveel weten dat? Zie, het is precies, en hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Ik doe niets totdat ik zie wat ik de Vader zie doen. Ik wil elke geest hier onder mijn controle nemen in de naam van Jezus Christus voor de glorie van God. Blijf op uw stoelen, zit stil, beweeg niet. Wanneer u beweegt, zie, iedereen is een geest. Weet u dat? Als u dat niet was, zou u dood zijn. Zie, en uw ongeloof, en ik zeg, buig uw hoofd, doe het. Ik zeg het, als het u roept om op te staan, sta op, en wat het ook zegt om te doen, doe gewoon wat het is, omdat ik het niet ben, hij is het. Nu, begin uw gebedsrij, waar het ook is. Hemelse Vader, het zal niet lang duren voordat de tijd over is. Achter mij staan hier vanavond herders, predikers die voorspeld en beweerd hebben dat het uur zou komen waarin dit gedaan zou worden. Sommige oude veteranen stonden vele jaren geleden op de hoek met een gitaar in hun hand, bewerend dat er een dag zou komen. En hier zijn sommige van hen vanavond en hun zonen zijn hier. Vader, zij hebben alleen de weg gebaand om het echt te maken. Nu mogen wij het ontvangen, Heer. Sta toe. En mogen wij samen gemeenschap hebben rond deze grote gave die God ons gezonden heeft. Jezus Christus. Sta toe, Vader. Nu, Heer, Gij weet dat ik geen van deze mensen ken. Ik weet niets over hen. Gij kent hen allen. En ik probeer de mensen te laten zien, Heer, dat het niet de grote mannen zijn, een grote kerk. Het is een grote God. En Jezus Christus. Ik bid dat u hem vanavond bekend zal maken aan ons, nederig. Nu, ik heb het gehoor uitgedaagd, Heer, om naar u te kijken. En laat sommigen van hen daar, Heer, iemand. Ik bid dat u de Heilige Geest enig geloof hier zal laten uitzoeken vanavond. Dat zal maken dat het gehoor enthousiast wordt, om te zien dat er iets aan de gang is. En mogen zij het begrijpen. En ieder genezen worden. Mogen er geen ziek persoon in ons midden zijn vanavond. Wanneer de dienst beëindigd wordt. Mogen iedere ongeredde persoon gered worden. Wanneer ze voelen en weten dat zij in de tegenwoordigheid van die God zijn. Die hen op een dag zal oordelen. We geven het alles aan u over nu. En ik geef mezelf aan u over. Gebruik mij, Heer, zoals u het goed vindt. In Jezus Christus naam. Amen. Nu. Ik vraag u om echt stil en in gebed te zijn. Nu stel u gewoon voor, nu als iemand denkt dat dit niet van God komt, dan daag ik u in de naam van Jezus Christus uit om hier te komen en hetzelfde te doen. En dan, als u het niet kunt, zeg er dan iets over. Zoek het op in de schrift, zie. Nu, voor zover ik weet, met Gods Bijbel hier voor mij, en deze groep mannen die hier zitten en naar mij kijken. En in de tegenwoordigheid van deze mensen. Deze vrouw is een vreemde voor mij. Ik ken haar niet. Ze is gewoon een vrouw die hier staat. Ik weet niets van haar. Als zij ziek is en ik enige manier had om haar te genezen, dan zou ik het zeker doen. Dat gelooft u niet, waar? Ik zou het doen als ik het kon, maar ik kan het niet. Niemand anders kan het. Genezing komt van God. En hij heeft het reeds gedaan. Maar als God iets zou kunnen doen om u te laten begrijpen dat hij nog steeds hier is en hij is hier om zijn belofte te houden, als hij deze belofte houdt, dan zal hij de belofte van zijn genezing houden, natuurlijk. Zie? En dan, als Jezus hier vanavond stond met dit pak dat hij mij gegeven heeft, en u zou naar hem toe lopen en zeggen, mijn Heer, ik ben ziek, ik wil dat u mij geneest. Ik geloof dat het iets als dit zou zijn. Hij zou zeggen, kind, geloof jij niet in de Heilige Schrift? Ik stierf voor dat doel. Ik kocht jouw genezing op Golgotha toen ik leed voor jou. Maar hoe weet ik wie u bent? Bent u mijn Heer? Wel, wat deed ik toen ik hier op aarde was, vroeger, om mijzelf aan de mensen bekend te maken, aan zowel Joden als Samaritanen? Niet één keer werd dat wonder gedaan voor de ogen van een heiden, omdat heidenen er niet naar zochten. Nu is het de dag van de heidenen. Als zij de hunne nu krijgen. En dit is de dag waarvan hij zei één woord tegen de Heilige Geest. Om die een boze geest te noemen, zouden mensen nooit vergeven worden. Nu, de vrouw, wij beiden hier voor God en onder de Bijbel. Wij, absoluut ziet u, wij kennen elkaar niet, hebben elkaar nooit gezien. En ik weet het niet, heb geen idee waarvoor zij hier staat. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. En dit is de Bijbel in mijn handen. En als een prediker, wat voor goed zou het mij doen om dat te zeggen als het verkeerd was, mezelf veroordelend? Ik hoef hier niet te zijn dit te doen. Ik kom omdat ik voel dat ik in de wil van God ben. Ik ben gekomen omdat ik weet dat de dag des oordeels Tucson op een dag zal treffen. En God probeert een boodschap aan u te brengen. En ik moet zijn getuige zijn. Niets voor mij, ik ben de minste onder u. Ik ben gewoon uw broeder. Het is Jezus Christus. Maar hij moet iemand hebben om daar doorheen te werken. Hij doet dat kiezen zelf, hij bestemde dat zo voor. Nu, als de Heilige Geest mij zal vertellen wat deze vrouw is, of wat zij gedaan heeft, of wat er is, iets over haar, dan weet ze, zal zij weten of dit de waarheid is of niet, ziet u, niet waar? Zeker, u zal weten of het de waarheid is. En als het de waarheid niet is, dan is het God niet. Maar als het de waarheid is, dan is het God. Hoeveel van jullie zullen nu geloven met jullie hele hart en het aannemen? Nu, wij zijn hier. Onder Ede, onder de Bijbel, voor zijn getuigen, voor de getuigen hier. En de Bijbel ligt hier, die beloofde dat de dingen die juist voordat Sodom verbrand werd gedaan werden, gedaan zullen worden voordat de heidenen, voordat zij vernietigd zijn. De laatste roep aan Abraham's zaad. Het koninklijke zaad. Nu, en ieder weet dat de vrouw hier staat met haar ogen gesloten, gewoon het woord herhalend van gebed. Zij is een christin, omdat toen zij eerst opkwam, men ziet wel eens dat een imitator voorbij glipt en probeert een christen na te doen. Hoeveel hebben dat ooit gezien? U ziet ook wat er met hen gebeurt. Ze vallen of precies daar neer, of verlammen, ze moeten hen wegdragen en dat is het. Er spelen geen kerkje, u herinnert zich Phoenix een paar jaar geleden. Met die kwestie. Nu, de dame, ze is echt bezorgd over iets. Nu, als u zou kunnen zien tussen haar en mij, is een licht. Zij begint te vervagen. Maar het lijkt of haar geest verontrust is. Ze heeft geestelijke problemen waar ze zich zorgen over maakt. Dat is waar. Als dat waar is, steek uw hand op. Afwisselend voel ik dat iedere keer binnenkomen, hij leest die vrouw haar gedachten. Dat doe ik niet. Ik zal het een van deze avonden vinden en het eruit roepen ook. Gewoon een moment, wij willen zien of wij hiernaar aan het raden zijn. Ik weet niet wat het eerst zei. Er was iets, het leek erop dat er moeite was of zoiets. Oh, hier is het, ik zie het nu. Het is een geestelijk probleem. Nog iets, u hebt ziekteperiodes. U hebt galstenenproblemen. Is dat waar? Is dat juist? Jazeker. Een soort van een sterke man. Merk op. Nog iets, u bent bezwaard over iemand. Dat zijn enige kinderen. Het zijn uw kinderen. Hun redding. Dat is waar. Het is ook over iemand die hier is. Ik kan het voelen. Het is uw man. En het is zijn redding. Dat is juist. Hij zit hier nu. U komt hier niet vandaan. Ik zie u ergens lopen waar er hoge groene heuvels zijn en veel water. Het is ver van hier, het is ten noorden van hier. U komt uit de staat Oregon. Dat klopt. U bent van ergens dichtbij Grants Pass, of ergens daar waar die heuvels zijn. Uw voornaam is Lina. Uw achternaam is Stovel. Dat klopt. Jezus Christus eert uw verzoek vanavond. Ga naar huis. Uw man is gered. Uw kinderen ook. En u ontvangt uw genezing. Amen. Gezegend zij de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wat het ook was, ik weet het niet. Het hoeft alleen maar op de band te zijn. Maar ik weet dat het een vrouw was die geloof had en geloofde. Gelooft u hem nu? Is hij dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid? U weet dat dat de geest moet zijn. Nu hangt het ervan af wat u denkt dat het was. Hoe maakt u het, dame? Nu, wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. En u bent een stuk jonger dan ik. Maar gelooft u dat Jezus mij kan vertellen wat uw probleem is of iets over u? Zou het u geloof geven? Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Weet u? U weet dat ik het niet zou weten. Het zou onmogelijk zijn voor mij om het te weten. Het zou van hem moeten zijn, geest. En u bent zich op dit moment bewust dat er iets aan de gang is. Het is zijn tegenwoordigheid. U staat hier niet precies voor uzelf. U hebt veel problemen. U hebt veel geestelijke problemen waar u geen antwoord op hebt. Dat u gaat er antwoord op krijgen. En gewoon om u te laten weten dat ik weet waar ik over spreek. Iets ervan gaat over iets dat zich in uw gemeente afspeelt. Dat is juist. Het is een zakendeal. Het speelt zich af in uw gemeente waarvan u denkt dat het niet in orde is. Dat is zo, spreekt de Heer. Dat is waar. En een ander is, ik zie een persoon verschijnen die bijna dood is. Het is een geval van kanker. U bidt voor kanker. Iemand in uw staat. En u komt ook uit Oregon, want het is dezelfde staat als van de vorige dame die hier stond. Dat is juist, u ontvangt waarvoor u gevraagd hebt. Ga terug naar uw huis, uw geloof staat tot u toe. Ik heb de vrouw nooit aangeraakt. Maar God deed het voor haar. Gelooft u gewoon? Hoe maakt u het, dame? We zijn vreemden voor elkaar. De Heer Jezus kent ons beiden. Nu, even een moment. Iets gebeurde in het gehoor. Wees echt eerbiedig. Er verscheen een man voor de vrouw hier. Iemand met geloof. Blijf gewoon bidden. Wie het ook was, ik miste het. Blijf gewoon bidden. Weer, zie, tegen u te praten. Iedereen heeft een geest, zie. En de mensen beginnen te geloven, ziet u. En het maakt, zie, dat een ieders geloof mij aan elke kant trekt, ziet u. En dat is de reden dat ik iemand hier gewoon voor mij moet halen. Er zijn zelfs zieke predikers die hier nu zitten en bidden, zie. En dat is, zie. En ik heb u geroepen, u met de gebedskaart. Ik ken u niet, maar God kent u wel. Dan, als de Heer Jezus mij iets uit uw leven zal vertellen, wat u gedaan hebt, gedaan zou moeten hebben, of iets dat niet goed met u is, of u ziek bent, het mogen huiselijke problemen zijn, of financiële problemen zijn, ik weet niet wat het is, maar wat het ook is, u zult weten of het waar is of niet, als hij het zegt. Zult u geloven, en geloven dat u nu in zijn tegenwoordigheid bent, niet in mijn tegenwoordigheid, of deze mannen die aanwezig zijn, dat zou u zich niet zo laten voelen als u zich nu voelt. Het is zijn tegenwoordigheid. Een man blijft steeds bij deze vrouw staan. Het is een zwaar gebouwde man. Het is iets... Ik zie het. U bent bevriend met een man die ik ken. Paul Cain, een prediker. U kent hem. Dat is juist. Want daar is hij. Dat klopt. Deze man heeft voor u gebeden. En uw probleem, u heeft een breuk. En de breuk is in het middenrif. Dat is juist. En het heeft complicaties en verschillende soorten ziektes veroorzaakt. U bent niet van hier. U woont ten westen van hier. U komt uit Californië. Gelooft u Jezus Christus? Zult u hem accepteren? Juffrouw Moss, wilt u naar huis gaan en gezond zijn? Keer terug en geloof het. Heb geloof in God nu. Twijfel niet. En het zal gebeuren. Gelooft u in de Heer Jezus? Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar, neem ik aan. De Heer Jezus kent ons beiden. Ik ken u niet, maar de Heer Jezus kent u wel. Het is een licht. En het blijft gewoon het podium verlaten. Blijft u alles zo geloven. Ga gewoon uw gang. Blijf geloven, zie. Blijf bidden, in orde. U leidt aan een gezwel. Gelooft u dat de Heer Jezus mij kan vertellen waar het gezwel is? Het is op uw rechterborst, long. Dat is juist. U komt hier niet vandaan. Iemand zond u hierheen. Zeg, u bent eerder in de gebedsrij geweest. Dat was in... U komt uit Chicago. En u bent eens genezen in de samenkomst. Dat was u verteld van een last in uw zij of been of zoiets. En u werd genezen in de samenkomst. En een grijsharige man, en hij heeft een grijze snor. Hij is voorganger Matson Bozé, die vroeger uw voorganger was in de Philadelphia gemeente. Dat is waar u vandaan komt. Stond u hierheen vanavond. Dat is waar. Jezus Christus maakt u gezond. Keer terug naar Chicago verheugend. Jezus Christus maakt u gezond. Als gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Maar Jezus Christus kent u. Gelooft u dat hij bij macht is mij zijn geest te geven? Welke, ik ben niet bekwaam als een prediker, weet u, om te... Weet u? Maar door een gave in de Bijbel die beloofd werd in de laatste dagen, het geloof van de kinderen terugherstellen aan de vaderen. Gelooft u dat het uur daarvoor gekomen is en dat die bediening vandaag in de gemeente aan het werk is? U komt ook uit Chicago, want ik zie u een straat inlopen. Het lijkt mij op Clark Street, dat is juist. En u lijdt aan artritis en verschillende aandoeningen in uw lichaam. U kunt nu teruggaan. Uw geloof maakt u gezond. God zegen u. Ga gelovend met heel uw hart. Gelooft u dat God artritis geneest? Ga dan terug naar uw stoel en dank hem ervoor. Wees genezen, wees gezond. Zou u naar voren willen komen, dame? Zou u willen eten en u goed willen voelen dat het oude maagprobleem weer weg is? Ga, eet. Jezus Christus maakt u gezond. Amen. Dame? De dame daar met het kleintje? Gelooft u dat God dat kind zal genezen? Ik kan u vertellen wat het probleem van het kind is, maar ik kan het niet genezen. Kijk hier, lieverd. Ik heb ook een klein meisje, net als jij. Ik laat haar vele malen huilend achter, zoals jij dat nu bent, om kleine meisjes te zien. Geloof jij dat Jezus hartproblemen kan genezen en jou gezond kan maken? Kom hier. Kom naar me toe. Hemelse Vader, laat de kracht van de Heilige Geest nu tegenwoordig het leven van dit kind redden. In de naam van Jezus Christus, ik vraag voor haar leven. Amen. Betwijfel het niet. Betwijfel het niet, zuster. Ga geloven en het zal in orde zijn. Geloof nu met je hele hart. Kom, dame. Gelooft u dat God die dameskwaal, vrouwenkwaal kan genezen? Dat het vloeien ophoudt? Keer terug. Geloof het met uw hele hart en wees gezond. U zou weer goed en vrij willen ademen en van die oude astma enzovoorts af willen. Ga naar huis en geloof het met uw hele hart. U zult genezen worden en gezond gemaakt worden. Geloof met uw hele hart. Amen. God geneest ook hartproblemen. Dat is juist. Gelooft u dat? Ga gewoon terug en zeg dank u, Heer Jezus. En prijs zijn naam en u zult gezond worden. In Jezus Christus' naam, sta haar dit toe. Gelooft u? Hoeveel geloven? Wat met u daar in die draagbaar? Gelooft u? Gelooft u dat ik zijn profeet ben? Ik bedoel zijn dienstknecht. Dat laat mensen struikelen. Ik ken u niet. U bent gewoon een vrouw die daar ligt. Ik zie dat u op een draagbaar ligt. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Als God aan mij kan openbaren wat uw moeite is, zult u hem dan accepteren als uw genezer? U bent overschaduwd door de dood. En er is een donkere schaduw over u. Als u daar blijft liggen, zult u sterven. Het doet u geen goed om naar de dokter te gaan. Het is allemaal over voor zover hij weet. De ziekte die u doodt is kanker. Waarom accepteert u Jezus Christus niet als uw genezer? Sta op van die draagbaar, pak het op en ga naar huis. En wees gezond. Zult u dat geloven? Neem het aan en ga naar huis. Dan sta op en geloof het. En hij stond op. Wat met u met uw hand opgestoken en die witte jas aan? Gelooft u dat ik Gods dienstknecht ben? Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw probleem is, meneer? U hebt een soort aanvallen, het is epilepsie. Als het waar is, steek uw andere hand op. U gelooft hem met uw hele hart en u zult nooit meer een aanval hebben. Amen. Ik daag u om het te geloven. Deze man die hier zit en naar mij kijkt met een shirt, kijkt hier regelrecht naartoe. U lijdt aan een hartkwaal. Ik ken u niet, maar dat is de waarheid. Is dat waar? Laat mij u weer iets vertellen. U bent een prediker. U hebt kerken die u bezoekt. Het lijkt alsof het een soort van donker ras mensen is. Het is Mexico. Dat is juist. U bent alle geïnteresseerd in iemand. Dat is uw vrouw die daar bij u zit. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat haar moeite is? Ik kan haar niet genezen. Maar als ik haar probleem kan vertellen, zult u dan geloven voor haar genezing? Zij is doof in haar oren. Zet uw handen op haar oren en geloof met uw hele hart. En ze kan genezen worden. Amen. Hoeveel zullen hetzelfde geloven? Amen. Steek uw handen in de lucht. En neem Jezus als uw genezer aan. U die hem gelooft en nooit gered bent, Waarom komt u nu naar het altaar? U zei dat u een gevoel in uw hart wilde hebben, zoals u had, net zoals dat moederhart had. Wilt u hem aannemen als uw redder? Wilt u nu hierheen komen en rondom het altaar staan en mij met u laten bidden, terwijl u in zijn tegenwoordigheid staat? Velen van u hier zouden moeten komen en hier staan als u Christus als uw redder wilt aanvaarden. Kom nu, wilt u doen? God zegen u, meneer. God zegen u, dat is goed. Iemand anders die hem wil aannemen, in zijn tegenwoordigheid, hoe zult u ooit dichterbij hem kunnen komen? Als hij mij kan vertellen wat uw moeite is, hij vertelt mij dat u hem nodig hebt. Kom nu hierheen, u die zonder hem bent. Kom nu en ontvang hem als uw persoonlijke redder. Sta hier in zijn tegenwoordigheid, wie u ook bent. Als u een kerklid bent, het maakt niet uit wie u bent. Als u niet in lijn bent met God, vraag ik u en ik daag u uit in Jezus Christus' naam. Kom nu naar voren, voordat we deze gebedsrij beëindigen, precies terwijl de Heilige Geest hier is, waar ik het gebed van geloof kan bidden. Als hij naar mij zal luisteren om de zieken te genezen, dan zal hij zeker naar mij luisteren om de verlorenen te redden. U die hem als uw redder wilt, kom nu naar voren, in Jezus' naam. Loop nu naar voren en sta rondom het altaar hier voor gebed. Gewoon nu. De Heere zegen u. Ik hou ervan. Mannen en vrouwen, overtuigd, de Heilige Geest zelf brengt hen er regelrecht uit en brengt hen naar het altaar. U die gelooft dat dit getuigt van de opstanding van Jezus Christus in deze laatste dagen, dat de Bijbel dit precies beloofde, dat ik het niet kan zijn. Ik ben een man. Het is uw redder. Ik vertel u, het is Jezus Christus met mijn handen op het woord. Het is Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn komst is zo dichtbij dat hij zichzelf gemanifesteerd heeft in de volheid van zijn kracht onder zijn mensen. Als u twijfels en verwarringen heeft gehad, gewoon een lauw kerklid, kom vanavond en word vervuld met de Heilige Geest, terwijl de Heilige Geest zelf hier is, onfeilbare bewijzen tonend door de schrift dat hij hier is. Het is hij is het. Kom nu, iedere ziel die Jezus Christus in zijn leven wil, kom naar voren nu en accepteer hem. Kom nu. Terwijl we het zingen, wilt u nu niet komen? Wat alleen geloven? Alleen de Bijbelse waarheid geloven. Wat u vertelt is, hier is hij, het bewijzend. Waarom vertelde hij het mij, precies in het midden van die genezingsdienst? Waarom vertelde hij mij in die genezingsdienst? Roep de mensen naar het altaar, misschien is het iemands laatste kans. Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is gehoorzaam de geest. Laat de persoonlijke werkers zich nu verzamelen. Wij gaan bidden voor deze mensen. Is het voor mij mogelijk om de Heilige Geest te ontvangen zoals zij hem ontvingen op de dag van de Pinkster? Zeker als u het gelooft. Wilt u een echte ervaring van de liefde van God, zoals het oude moederhert dat had voor de baby? Als uw ervaring niet zoals dat is, komt u tekort. Kom op, als u Jezus Christus in uw leven tot uiting wilt brengen. Kom op, speel geen kerkje meer. Het uur is hier, we moeten hier niet spelen met deze grote zaak die God ons gegeven heeft. Onfeilbare bewijzen van de levende God, Jezus Christus vandaag, na de 2000 jaar voorbij zijn. Wilt u niet komen? De gemeente ontvangt haar laatste gave. Dit is het laatste dat voor de gemeente zal komen voor de komst van Christus, volgens het woord van God. Jezus zei zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon van God. Hier zijn we er. Wilt u niet komen, iedere ziel die hem niet kent, iedere ziel die vanavond in twijfel is, laat deze grootse gelegenheid u niet voorbij gaan. Wilt u nu niet komen en staan voor gebed, terwijl wij ons rond deze plaats verzamelen? Dus juist, gewoon blijf komen. Wij willen u zien, iedereen die is. Wij zijn gewoon nog een moment aan het wachten, omdat ik werkelijk voel dat er hier meer zouden moeten komen. ongeacht bij welke kerk u aangesloten bent. We vragen u niet om een kerkenlidmaatschap. We vragen u te komen om Christus te ontvangen. Zou u willen komen om de God aan te nemen die de geheimen van het hart kent, die het regelrecht kan hier kan openbaren zoals hij deed, die de gedachten die u nu denkt kent en ze aan u kan beschrijven, zoals hij deed in voorbije dagen? Nu, de Heere zegen. Nu, terwijl deze rondom het altaar zijn, terwijl de anderen aan het komen zijn, laten mensen in het gehoor nu gewoon een moment opstaan terwijl we gaan bidden. Nu, u die daar ziek bent, en misschien niet in de gebedsrij was, leg uw handen op elkaar. Laat al de persoonlijke werkers en de predikers handen leggen op deze mensen hier. Zijn jullie klaar? Hebt u iets gezien dat echt is? Heeft iets uw hart in beweging gebracht? Is iets een realiteit voor u geworden? Snel om te weten dat Jezus Christus vanavond leeft. Nu, laat ons onze hoofden buigen en iedereen op zijn eigen manier bidden. Onthoud, miljoenen gebeden over de hele aarde gaan precies nu op. God hoort ze allemaal, omdat hij oneindig is. Bid nu zoals u dat in uw eigen gemeente doet. Bid God om uw zonden te vergeven. Bid dat hij u met de Heilige Geest vult. Bid God om u te genezen, dat klopt. De Heilige Geest valt onder u op die manier en geeft u grote overwinning en vrijheid. Hemelse Vader, wij brengen dit gehoor naar u toe. Laat de grote kracht die Jezus Christus uit het graf liet opstaan, mogen uit deze gemeente gewoon verkwikken nu. Mogen de genezende kracht, mogen elk ziek persoon bevrijd zijn van de krachten van Satan. Mogen iedere verloren ziel gered zijn en elke geredde persoon vervuld zijn met de doop van de Heilige Geest. Sta het toe, Heer. Bid zoals u nog nooit gebeden hebt. Bid alsof u stervende bent, alsof het uw laatste minuut is. En God zal het u toestaan. Amen.